De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Het is echt een cadeau wat we vandaag krijgen.
Inmiddels is de avondklok zo ongeveer vaker verlengd dan de musical Soldaat van Oranje.
Het is een verzoenend gebaar.
Ja, maar we moeten wel een onderscheid maken.
Iedereen mag het narekenen.
Wilfred Gené.
Ja, jij ook, zet op.
Cabaretier Bert Visser geeft mij een duimpje en zegt veel plezier. Dan gaan we dat mooi zo maken. Hij heeft een boek geschreven over zijn stuiterende beginjaren van zijn carrière. Vanmiddag is hij mijn co-host. En ook Marcel Verroos, Malen Tijl, Bekkant, Frits Hoefnagel en Thijs Sonneveld komen nog voorbij in deze show. Dat allemaal op vrijdag 12 is het alweer. Hè? 12 maart in het jaar 2021. Waar blijft de tijd? Dat is ook een vraag die ik wilde stellen aan Bert. Bert, waar blijft de tijd?
Ja, het gaat verschrikkelijk snel. Wij kennen elkaar van lang, lang, lang geleden.
Groningen.
En welke jaren waren dat?
Nou, de jaren 90 denk ik. Ik heb van begin, 86 zelfs nog wel. Ja. 86 tot 92 zat ik in.
Nou, Groningen. Waar blijft de tijd, man? Je ziet er goed uit trouwens.
Voor iemand van mijn leeftijd wil je.
Zijn we zelf, ik ben 60?
53.
Oh shit. Nou ja, goed. Je ziet er goed uit.
Ja, nee, ik keek toen tegen jou op. Jij was toen al een rising star op een gegeven moment. Ik moest het allemaal nog wel een beetje gaan ontwikkelen.
Ja. Jij was toen ook al in vorm. Je zat toch bij Oogtelevisie?
Oogradio. Oog TV en Oogradio, ja.
Ja, Oogradio. Nou ja, dat was toch ook al wat?
Ja. Ja, een van de leukste keren dat ik radio heb gemaakt met jou was dat op een gegeven moment had jij een nieuw programma uit. En toen ging ik jou bellen in de uitzending. Dat weet je waarschijnlijk niet meer.
Nee.
En toen ging je op echt als een ouderwetse telefoon ging jij een stuk voorspelen. Dus toen legde jij de telefoon horen, legde jij op de piano.
Dat,
je
begon, ja?
Hoor je mij? Gewoon live op de radio allemaal. Toen ging jij spelen. Gaat het goed, riep je dan weer.
Zo pak liet de telefoon nog.
Ja, nou ja, gewoon zo'n ouderwetse.
Goed, zeg,
maar hadden nog geen mobiele telefoon in die tijd.
Nee, wat
je wel.
Goed zeg. Oh, nee, ja. En, ja. Oh, dat heb ik bij jou gedaan. Dat is mooi.
En een aantal voorstellingen die ik me nog kan herinneren, waarvan je er eentje ook hebt beschreven in dit boek, Bert Visser, dat wordt nooit wat, in het Rusvaarttheater, waarbij je een kanon laat afgaan. Ja. Kun je even kort beschrijven wat daar gebeurde?
Nou, ik gebruikte in het programma een middeleeuws kanon, en dat kwam een rookpluim uit van 14 meter. Ja. En ik speelde in het Rusvaarttheatertje, en toen dacht ik...
Dat is niet groot, kan ik het bij vertellen.
Ik denk, dat komt niet goed, want de eerste mensen zaten op de eerste rij, nou, zeg maar 80 centimeter van het kanon.
Ja.
Ik denk, als ik nou een kleedkamertje naast het podium, als ik daar nou het bommetje doe, het is wel een beetje raar dat de knal 2 meter van het kanon komt.
Ja.
Maar in ieder geval heb ik wel het effect. En daar heb ik de bom in een ijzeren emmer gezet, in een kleedkamertje, en die knal ging. Het publiek viel stil, en de hele kleedkamer in de hens, en de wasbak eraf, en de spiegels, en de hele boel naar de tyfus. Het was echt... En het publiek keek me echt zo aan van, hoort dit erbij? Ja. Ik zeg, jou, dames en heren, ik blaas iedere voorstelling op de hele kleedkamer op.
Ja, het was gaaf.
Ik hoorde dat jij erbij was.
Was daarbij, ja. Want ik was daar als oogverslaggever om te recenseren.
Oh.
Ik zei, het gaf me een knal, zegt het optreden. Dat was, nee, ik heb nu tinnitus, maar ik heb altijd het idee gehad dat het daardoor kwam. Dat was niet zo, dat heb ik pas later opgelopen.
Ja,
maar het was me echt...
Maar ja, weet je, toen mocht er nog van alles nog. Als je nou een sigaret op het podium aansteekt, begint iedereen al te kuchen in de zaal.
Ja.
En toen mocht alles nog. Ik heb dingen opgeblazen en afgebroken. En ik ben met vliegers de zaal in gedoken. En nou, dat kan allemaal niet meer, joh. Dat is, kijk je aan. Ik had ooit een nummer verzonnen dat er brand in de kap van het theater was, in de zaal, en er zou dan een soort kabelbaan naartoe gaan. Nou, die pleurde ook al in elkaar, dus dat werd ook weer verboden. En alles, ja, er mag er niks meer, joh.
Dus eigenlijk was het vroeger wel leuk, als ik het nou zo hoor.
Nou ja, het was iets vrijer allemaal. Ja, kijk naar Waardenberg en de Jong.
Ja.
Die met masten en zeilen.
En waslijnen en... dan inderdaad, net zoals jij dan ook. Gewoon de hele zalen doorliepen.
Oh, ik
met
had zo'n elastieke waslijn.
Ja,
ja, had ik natte was aan.
Ja.
En dan... aantrekken en het publiek iets heeft van hij zal toch niet. En jou hoor.
Maar dat doe je dus niet meer.
Nee, ik lees nu ook niet meer Argentijnse gedichten voor. Dus dat is veel rustiger. Nee, ik ben nog even spontaan gek en mijn beeld. Maar het is wel wat gestructureerder. En hoe zal ik het zeggen? Ik heb alle littekens die ik heb zijn van mijn programma's. En dat is wel een beetje klaar. Dat is wel,
ja, en die littekens komen hier ook zeker in te sprake. Ja. Want er zijn momenten geweest dat je echt dacht, waar ben ik in godsnaam mee bezig?
Ja.
Maar even naar de actualiteit. Gisteravond gebeurde dit bij Eva Jinek.
Ja.
En mensen zeggen dat alle antisemieten op u gaan stemmen. Maar dat geloof ik niet. Die trappen heus niet in de antisemitische opmerkingen van u en uw vrienden. En zij weten ook wel dat uw vriendin Joods is. En zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet. En dan voel je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.
Gisteravond gebeurde dat. Ja, Thierry Baudet liep weg bij deze roast, zeg maar, van jouw collega Martijn Koning. Ja. Wat vond jij daarvan?
Nou, ik vind dat de cabaretier veel kan maken, veel kan zeggen. En ik zeg het ook niet graag, maar ik zat met open bek te kijken. Ik dacht, ja, ga dan aan tafel en discussieer met hem over dat soort punten. Maar ga niet achter de katheder staan. En dan, hij kon zich ook niet echt verdedigen. Ja, of hij moest al doorheen roepen. Maar ik vond dit was wel zo'n persoonlijke aanval. Doe dat dan onderling. Ook al doe je het aan tafel voor het publiek. Maar ik zeg niet snel van mijn collega's. Ik vind dat ook heel veel moet kunnen en mogen, maar ik was ook weggelopen, laat ik zo zeggen. Ik laat me niet zo de grond in stampen door wie dan ook. Ook al mag je, kijk, ik heb helemaal niks met Baudet, helemaal, maar dan ook helemaal niks, maar om dan zo'n televisieprogramma te gebruiken om die man werkelijk helemaal af te zagen, en waarschijnlijk heeft hij er gewoon nog baat bij dit.
Nou ja, dat wordt nu gesteld.
Ja,
hè,
precies, ik zat net in mijn hotelkamer, ik zat met mijn bek open te kijken. Ik vond dit ook net een stapje, zo moet je het niet doen, laat ik het zo zeggen.
Nee. En waar ligt een grens dan eigenlijk? Hoe werkt dat dan in jouw vak? Kijk, jij maakt sowieso niet zo snel geëngageerd cabaret, dat wil jij niet.
Nee.
Jij wil er een feestje van maken.
Ja.
Maar waar ligt een grens dan in dit geval?
Ik wil geen mensen tegen de kop stoten, dus daar ligt mijn grens een beetje. Maar ik vind ook, er moet wel veel kunnen. Je ziet dat Theo Maas ook, je ziet dat Joep ook. Maar ik kan niet goed uitleggen, daar ligt de grens net van, dit kan nog en we weten wie het zegt.
Ja.
Maar dit kwam zo onverwacht, dit was zo'n knal voor de hasses. Dit was echt zo dat ik dacht van, why, waarom?
En was het dan één opmerking of was het bijvoorbeeld ook dit stukje dan?
Maar als ik racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen. He, u zegt wel braaf dat Europa wit moet worden en zo. Maar u bent zelf natuurlijk behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch DNA.
Ja, nou, het gaat zo op de privé.
Ja.
Het is zo ook zijn Joodse vriendin of Joodse vrouw.
Kijk, dat homeopathisch staat natuurlijk op het feit dat hij daar in het verleden opmerkingen over gemaakt heeft.
Ja, daar had hij een opmerking over. Maar het was wel heel erg. Nogmaals, ga dan aan tafel zitten. Heb die discussie.
Ja.
Zeg wat ik vind dit van jou, wat vind jij. Maar hij. Hij kon ook niks. Baudet kon ook helemaal niks.
Nee.
En ik vond het. Ik vind het. Nogmaals, ik wil geen zeikend zijn. En we hebben ook straks Marcel bijvoorbeeld hier in het programma.
Wat wil je over Marcel nu zeggen dan?
Nou, dat ga ik nu zeggen. Want het is wel weer tijd dat er wel mensen zijn, ook over tv-programma's, die dat even weer lekkere sneer overheen gooien. Even weer alles lekker gladstrijken en zeggen. Wat is er ook een zooi bij? En dat vind ik allemaal helemaal prima. En dat soort mensen moeten er ook zijn. Ook cabaretiers ook. En die moeten ook even dingen aanpakken. Maar dit vond ik wel heel erg op de man.
Ja, en het feit dat hij zelf met antisemitische appjes heeft gewerkt of de Nuremberg-processen als illegaal
is. Hij is gek. Ik bedoel, die Baudet, ik begrijp er helemaal niets van dat mensen erachteraan lopen. Maar het ging gewoon niet zo om de persoon Baudet gisteren, als wel.
Het leek een afrekening.
Ik krijg een podium nu. Ik mag wat gaan zeggen. Ik mag een column schrijven. En daarmee ga ik jou helemaal voor de nationale televisie afbranden. En zo hadden ze het niet moeten doen.
Nee.
En die zou de Jinek ook. Nou, die stond er wel even raar te kijken.
Hij heeft excuses aangeboden na afloop. Ja, RTL neemt afstand van alles wat er gebeurd is. Maar jij zegt ondertussen, hoor ik je dus wel zeggen tussen de regels door, je houdt wel van een beetje een kritische noot op zijn tijd.
Ja, want je had laatst met op televisieprogramma met.
Media Insight maakte met samen met Gijs Groenteman.
Ja, dat is jammer dat het weg is. Want er is zoveel zooi.
Komt terug, hè? Komt terug, ja. Nee, ja, dat komt terug. Kijk,
dat vind ik heerlijk. Er moet even weer een programma komen wat eventjes weer de boel aanpakt en weer.
En die zijn er verder ook niet, die programma's.
Op een cynische manier programma's behandeld. Dat vind ik heerlijk. Dat moet ook. Het is veel te braaf en veel te musicalig en veel te zelfde koppen. En dan vind ik het heerlijk. Ik heb plezier naar hun zitten kijken en zo van het cynisme droopt eraf. Dat vond ik echt.
Ja,
ja kan mij niet lang genoeg duren.
Ja, na jaren met alleen maar dat soort programma's die altijd maar vriendelijk en aardig zijn, is ook zo'n programma weer een leuke uitzondering natuurlijk. Hè?
Ja, ja, absoluut.
Ik kom je verder
niet tegen. Dat het voorbij was. En ik hou daar wel van. Nog eventjes iedereen weer een schop onder onze hol geven.
Maar niet als je het zelf doet, toch? Voor de duidelijkheid. Dan ben je
Nee. Ik
je bent een pleaser?
Veel mensen. Wat zeg je?
Een pleaser?
Nee, maar mijn programma's wel. Nee, privé kan ik ook wel boos worden.
Ja?
Iemand zegt,
echt waar? Bert Visser, boos?
Ja, natuurlijk, ik heb ook wel mijn mening. Maar niet, dat verkondig ik niet op het podium. Dus laat mijn podium lekker een georganiseerd feest geven.
Ja.
En daarbuiten heb ik ook wel mijn mening natuurlijk.
Dus, die ga je geven vandaag, hoop ik nou ook.
Je gaat nog hele gekke dingen horen vandaag.
Ja, ben je PvdA-stemmer?
Ah! Nou, zou ik heel eerlijk zijn, dat was ik.
Oh.
Maar ik, het is heel erg wat ik nou zeg, maar ik weet het nog niet. Heel dom, maar ik weet het gewoon nog niet.
Maar zou het PvdA kunnen worden?
Ja, zou PvdA kunnen worden.
Ja, nu met dat zeiljacht en die drie huizen enzovoort, is het natuurlijk ook iets anders.
Ja, dan moet ik wel een jacht wegdoen, een van de drie. Ja. Dat is zo, maar het is... Nee, ik weet het echt nog niet. Ik vind PvdA ook een beetje wieberig en wabbelig. Dus
wabbelig. Katy Piri zit hier, die kan er alles over zeggen. Zo
ja, hij gaat mijn best doen, Bert.
Tot zo. Eén. Vrijdag 12 maart, we zitten in Dauphine. Nog niet op de ouderwetse manier met allerlei publiek erbij, maar gelukkig wel in de situatie dat we een beetje er ontspannen bij kunnen zitten. Hij zit er ook veel ontspannender bij dan vorige week. Thomas van Groningen, niet in pak, maar gewoon sweatertje, los broekje aangetrokken. Ja, Thomas,
toch? Ja, even wat relaxter deze week. Ja.
Nee, goed man, je pakt het anders op. Je voelt nu de sfeer aan van dit programma.
Jij hebt vorige week een opmerking over mijn pak gemaakt. En toen dacht ik, nou, dan doe ik een keer wat anders aan.
Ja, ik dacht bij een radioprogramma zoals dit in een pak komen. Ik moest er even aan wennen, Thomas. Dat was het. Katy Piri, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Wat had jij gedaan in een situatie als die van gisteravond? Als je zo was geroost?
Het is sowieso nooit leuk, denk ik, om zo geroosterd te worden. Maar ik vond hem ook wel heel persoonlijk. En tegelijkertijd baal ik er een beetje van, zo vlak voor de verkiezingen, dat juist Thierry Baudet nu in een slachtofferrol wordt geplaatst. Ja, ja. En dat wij het er nu ook weer over hebben.
Ja.
Terwijl we weten allemaal dat hij denk ik niet zo heel veel stemmen gaat halen. En volgens mij is er wel een keuze te maken op 17 maart.
Nou ja, hij had het eigenlijk daarvoor al voor zichzelf behoorlijk verknald. Ja,
ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb de uitzending niet gekeken. Ik heb daarna op Twitter dit fragment teruggezien. En ik vond het gewoon niet zo heel grappig ook.
Nee. Thomas, heb jij het gezien, de hele uitzending,
ja,
of niet?
Ja, ik heb de hele uitzending gezien.
Had je ook niet de indruk dat tot dat moment Baudet zich niet heel erg sterk had verweerd? Of
nee, het was... sowieso zat hij in een soort van spervuur van vragen van Eva Jinek, Floor Bremer van RTL tegenover hem, Farid Azarkan van
Denk. Mag ik jou vragen welke kleur deze pen heeft?
Die pen is groen.
Nee, die is blauw.
Oh, die is blauw, ja.
Nee, deze pen is blauw.
Ja, ja.
Ik had eigenlijk gehoopt dat je had gezegd die blauw zou zijn.
Oh, sorry.
Dan had ik kunnen zeggen dat die groen was. Dan had ik kunnen zeggen, maar dat komt omdat ik deze pen al heel lang heb. En ik ken deze pen beter dan jij het weet.
Ja.
Dus daarom is hij groen, weet je wel. Dus dat soort redeneringen kreeg je gisteravond.
En je merkte ook de irritatie bij Eva Jinek ook. Die werd echt een paar keer echt boos.
Ja, maar je had hem beter op een gegeven moment alleen maar gelijk kunnen geven. Het CBS, wat weten die nou van, joh, het Centraal Planbureau, wat een onzin allemaal. Dat zijn allemaal surfers.
Ja.
Als je het zo had aangepakt, dat je het op een gegeven moment misschien een beetje kunnen keren.
De discussie over oversterfte doe je dan?
Ja, onder andere, ja.
Katy Piri. Ik
heb echt iets gemist.
Toch drie of vier zetels krijgen. En dan zelf zei die van gisteren van...
20.
Hoe kom je erbij? Dat wordt 20. Jullie zitten er helemaal naast. Nou ja, dat is ook toch... Ja, een beetje grootheidswaanzin heb je dan toch...
Ja en nee, moet ik het heel even voor Baudet opnemen in dat geval. Want bij de Provinciale Statenverkiezingen scoorde die ook fors hoger dan die gepeld werd. Ja. Dus het kan wel bij Forum voor Democratie.
Nou, alles wat er gebeurd is, denk jij?
Nou ja, ik 20 zetels lijkt me, als je kijkt naar de peilingen, echt onrealistisch nu. Maar sluit niet uit dat Forum wel degelijk groter wordt dan de peilingen zoals ze nu...
Katy Piri zit hier voordat we het lang over Forum gaan praten. Ik hoorde net wiebelig en wobbelig, hoorde ik Katy Piri.
Dat ja, leg eens teksten uit, Bert. Wiebelig, wobbelig.
Nee, nou, ja.
Hij gaat niet 30 jaar terug, alsjeblieft. Dus
nee,
wel een
beetje.
Dat
maar niet doen. Nee. Nou,
en jullie elkaar ook alweer dan of zo? Of,
nee, dat
oh,
niet.
Nee, ik dacht dat je dat bedoelde. Maar,
ja, we zijn 8 jaar getrouwd geweest.
Ja, kijk. Maar
in mijn studententijd in Groningen,
dat
toch?
Dat was leuk,
ja.
Hè?
Ja, was echt leuk.
Tijd gehad, zeg.
Maar was zijn die studenten die na het USFA-optreden met jou nog even in het café ging zitten waar je hoopte dat er iets gebeurde, maar dat gebeurde niet? Dat was niet die...
Oh, dat was één keer dat meisje waar ik wel verliefd op was. Als je in de zwembroek met een rolking in je broek op het podium staat te dansen, dan staan de meisjes achteraf niet voor je kleedkamerdeur te wachten tot George Clooney eruit komt.
Nee, absoluut niet. Maar wiebelig wobbelig, omdat...
Ik moet mezelf ook verdiepen, maar nou ja... ik zag laatst een interview met Lilian Ploemen en toen dacht ik ook, ja, wat spreek je nou eens uit wat je nou precies wilt? En waar ik heel erg voor ben, en PvdA helaas nog niet klaar voor is, ben ik bang, is dat ze zich verenigen, die linkse hoek.
Met GroenLinks?
Nou ja,
hebben ze, nummer twee heeft van de GroenLinks heeft
dat geroepen. Linksblok zou toch wel wat zijn. Want
ik
snippen het allemaal weer.
Ik hoop echt dat we die stap wel kunnen maken naar meer linkse samenwerking. We hebben in ieder geval gezegd...
Samenwerking of fusie?
Nou ja, laat je eerst intensiever samenwerken voor je gaat fuseren. Maar we hebben in ieder geval gezegd dat de Partij van de Arbeid, als we al op 17 maart een mooie uitslag hebben, alleen maar in een regering stapt met in ieder geval of GroenLinks of SP erbij.
Mm-hmm.
Dus dat is denk ik een eerste stap.
Ja, en wat ik ook goed vind nu al, dat je mensen uitsluit gewoon. Die en die partijen niet. En dat...
Of ze sluiten zichzelf eigenlijk uit natuurlijk met een programma.
Daar zorgen ze zelf voor, ja. Ja, met dit soort fratsen ook en de uitspraken.
Ja, we gaan niet nog een keer Thierry Baudet doen.
Nee, we gaan hem gewoon niet meer noemen nu.
Wel leuk zo'n linkse samenwerking met de Partij van de Arbeid. Dat is wel, of met GroenLinks. Dat is wel de partij die zeg maar de hakbel als eerste in de rug van uw vorige leider Lodewijk Asscher gooide.
Ja, weet je, dan zit je bij mij een beetje aan het verkeerde adres. Ik heb alles meegekregen, weet je. Maar ja, dit zijn zo die Haagse verhalen. Ik zat de afgelopen 7 jaar
natuurlijk.
In het Europese parlement. Ik heb daar ontzettend goed samengewerkt met mijn GroenLinks-collega's. Zowel in het verleden, Judith Sargentini, als Bas Eickhout, Tineke Strik.
Ja, wereldgasten.
Ja, toch? Je hebt ze hier ook.
Wereldgasten, stuk voor stuk. Ja, alleen, het gaat nu even over die bijl in de rug van Lodewijk Asscher.
Ja, nou ja, daar ga ik het moet over. Je toch uitleggen.
Nou ja, het was toch zo dat na de toeslagenaffaire dat rapport kwam, was het Jesse Klaver toch als een van de eerste die zei verantwoordelijkheid nemen, ook Lodewijk Asscher.
Ja, weet je, ik denk dat het recht is van elke politieke partij om politiek te bedrijven in de Tweede Kamer. Ik voelde het niet als iets tegen ons gericht. Ik voelde het als iets als opkomen voor de mensen. Enorm veel slachtoffers door die toeslagenaffaire. En dat sommige mensen dat misschien persoonlijk opvatten, dat kan.
Dus geen ruzie meer?
Ik heb geen wrok tegenover GroenLinks, nee.
Waarom ga je van Brussel naar Den Haag?
Wat doe je jezelf aan, bedoelt Bert eigenlijk?
Nee.
Nou, ik heb er met heel veel plezier in Brussel gewerkt. Ook echt een eer om de Partij van de Arbeid te mogen verdedigen daar. Maar wat je soms wel merkt is dat het iets te abstract is, te ver weg voor mensen. En in de Tweede Kamer merk je weer dat het net lijkt alsof er geen wereld buiten Nederland bestaat. Hè? Dus het lijkt mij mooi om die Brusselse ervaring en dat netwerk mee te nemen.
Je gaat een brug slaan, Kati.
Sorry?
Je gaat een brug slaan, zeg maar.
Ik ga het proberen.
Nou ja, dit zijn de betere. Ja. Van wie was het ook weer bruggen slaan? Dat was samen met Samson en Rutte, toch? Of niet?
Ja, onder andere, ja.
Ja, toch? Ja, dat mag niet weten. Toch? Ja. Maar goed, een brug slaan als nummer 5 met 11 zetels. Je hebt niet het gevoel dat links nog echt profiteert uit de peilingen van al die onrust die er eventueel zou kunnen zijn.
Kijk, als we heel eerlijk zijn, is het natuurlijk teleurstellend als je kijkt naar het linkerblok op dit moment. Hoeveel zetels we hebben in de peilingen. En nou hoort het natuurlijk ook 4-5 dagen voor de verkiezingen hoor je ook te zeggen, maar dat zijn maar peilingen. We gaan kijken op 17 maart.
Dat zeg jij dus ook nu.
Ik denk wel, natuurlijk zeg ik dat ook. Ja. Maar het liefst had je natuurlijk nu al gezien, zoals met die laatste Europese verkiezingen. Dat was mijn laatste campagne. Met Frans Timmermans haalden we 19,1%. Waren we verreweg de grootste partij in Nederland. Dus je ziet dat het ook wel kan. En we hebben nu nog 3-4 dagen. Niemand heeft nog, de meeste mensen hebben nog niet gestemd. Alleen mensen boven de 70 misschien.
Ja, die gooien allemaal in een brievenbus. Maar dan zijn ze die andere brieven vergeten. En dan hebben ze vergeten om dat stembiljet erbij te doen.
Maar zegt u dan ook, we zien dat het wel kan. Maar blijkbaar niet met Lilianne Ploemen.
Hoe bedoelt u?
Nou ja, met Frans Timmermans bovenaan de lijst ging het allemaal voor de wind.
Weet je, Europese verkiezingen waren echt wel anders. Ik denk dat het te maken had met een heel optimistisch, positief verhaal. En ook met de naamsbekendheid van Frans Timmermans. Dat moet je ook eerlijk toegeven met die Europese verkiezingen. We hebben nu op dit moment volgens mij 15 partijen in Nederland. Als ik vertel aan collega's uit Spanje, die zeggen wat? 15 partijen die in de peiling een zetel gaan halen. Dus je kunt dat niet echt één op één vergelijken. Maar het verhaal van de Partij van de Arbeid, ik denk nu ook dat mensen echt voelen dat het best wel eerlijker zou mogen in Nederland. Dat op zich wel aanstaat.
Dat zegt de SP bijvoorbeeld ook. Dat zeggen ze bij GroenLinks ook. Dat zeggen ze allemaal dat het eerlijker moet. Dus wat onderscheidt jullie dan nog?
Wil je dat ik hier het partijprogramma
Dan wordt het wel heel lang laat. In de naam Lodewijk Asscher is toch even gevallen. Hoe groot acht jij de kans dat ze met Lodewijk Asscher meer succes zouden hebben?
Oh, daar ben ik van overtuigd. Ja, ik was zeer fan van hem, omdat hij duidelijk wist uit te leggen. Maar wat ik aan jou wil vragen, waarom krijgt de PvdA, Partij van de Arbeid, niet die stemmen van die kleine partijtjes? Maar waarom gaan die niet naar de Partij van de Arbeid? Althans, de linkse kleine partijtjes.
Ja, goede vraag.
Je ziet nu een Volt die heel erg opkomen.
Ja, precies. Dat verbaast me wel. Kijk, ik wil niks negatiefs zeggen over Volt. Ik denk dat het hartstikke leuk is.
Ja,
zo'n nieuwe jonge partij.
Goed bezig.
Die
jonge mensen,
Europa op plek 1 zet. Ja,
maar je moet de PvdA stemmen natuurlijk.
Nee, maar
jawel.
Ik heb ook gekeken naar een verkiezingsprogramma. En het leek net eigenlijk op Europa alsof het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid las. Dus ik denk de vragen in Nederland waar we tegenaan kijken.
Bent u ook voor kernenergie dan?
Nee, dat was een van de verschillen. En een ander verschil, ik kan alle vier de verschillen die ik heb gevonden opnoemen. Maar 95% van het programma is gewoon echt hetzelfde. Maar volgens mij is je met Tweede Kamerverkiezingen moet je ook wel iets breder kijken dan alleen maar Europa, zegt zelf deze Europarlementariër. Er zijn er ook nog wel wat uitdagingen in Nederland. Dus ik hoop, als Volt een of twee zetels haalt om met hen samen te werken. Maar als mensen nog twijfelen, stem dan gewoon op die brede volkspartij, de Partij van de Arbeid.
Thomas, het gaat uiteindelijk om hoe je het verhaal vertelt. Wopke is een beetje onhandig geweest de laatste weken met zijn schaatspartij en zijn WB. Die pakt hem ook niet echt lekker door, wat hij eigenlijk zelf zou willen.
Ja.
Het gaat erom hoe je verhaal vertelt. En als je Rutte kijkt, die vertelt zijn verhaal toch heel makkelijk. Die gebruikt de corona een beetje om.
Nou, welk verhaal vertelt hij dan? Hij vertelt eigenlijk maar het verhaal. Ik ben Mark Rutte. En
dat is het hem.
Ik ben Mark Rutte. Dat is eigenlijk zijn verhaal.
Maar iedereen ziet het als prima zo. zo, toch? Lekker die Rutte.
Dat werkt als een trein. Ja. En je ziet dat Wopke Hoekstra die probeert allemaal beleid te verdedigen en allemaal het eerlijke verhaal te vertellen. En ja, mensen zitten blijkbaar, ik recenseer nu even, maar niet te wachten op dat eerlijke verhaal. Ja,
want Rutte kan
hij vertelt hem ook niet zo lekker.
Maar Rutte kan niet helemaal verkloot inderdaad. Want dat gaat nou natuurlijk helemaal sky high. En die houdt zich gedijs, die houdt zich rustig. En die kan het alleen nog maar bederven eigenlijk met domme uitspraken. Dus inderdaad wat jullie zeggen, ik ben Rutte en die grote glimlach van hem. En...
Nou, we proberen hier de VVD er ook nog aan tafel te krijgen later in de uitzending. Dat is wel gelukt, Wils Hoefnagel komt uiteindelijk. Maar iemand die echt op de lijst staat, mocht niet van het campagneteam.
Nee, grappig, wij probeerden van de week de nummer 56 op de radio te krijgen van de VVD. Daar zijn we 2 weken mee bezig geweest. Ja. En vlak voordat hij erop zou komen, belde hij toch weer af omdat hij verplichtingen had. Dan denk ik bij mezelf, wat is dit? De nummer 56 van de VVD.
Op de radio debat niet aan willen.
Misgaan. Ja, precies.
En met notabene de heer Kees Nomen, die in zijn profiel had gezegd, Kees vertelt alles en Kees heeft overal een mening over. Kees zei niks. Nee. Kees kwam niet eens in uitzending.
Nummer 56.
Ja.
Maar mevrouw Piri wel, hè?
Ja. Ja. Nou, bij de Partij van de Arbeid mag elke kandidaat gewoon, zeker bij de Friday Move.
Ja, maar dat moet toch ook, zeg. Kom op.
Natuurlijk.
Ja, wat een onzin.
Nou, nummer 56.
Er valt echt iets te kiezen, deze verkiezingen.
Ja. En als je niet meer weet, kom je uiteindelijk uit bij de
PvdA. Ik hoop ook dat de PvdA weer een beetje opklimt, want het gaat nu wel heel erg beroerd.
Maar jij gaat niet stemmen, hoor ik wel.
Ik ga straks luisteren in de auto.
We gaan vanavond nog uit samen.
Ja, zeker. Voor 9 uur.
En dan moet ik dronken zo'n formulier invullen.
Ja, Tipiri.
Wat ik groot aanstreef.
En Thomas van Groningen, weer hartelijk bedankt. Tot de volgende keer.
Ja, dank jullie wel.
Dank jullie wel, dank je.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move. De dagen tikken weg.
En Baudet heeft nu zijn eerste waarschuwing te pakken.
Dat dit wel de saaiste campagne is.
Ja, dan vraag ik me eerlijk gezegd af, waarom trek je je niet terug?
En dat perspectief. Ik probeer gewoon mezelf te zijn.
Wilfred Gené.
Corona, dementie, eenzame opsluiting en alle andere ellende. Mijn legendarische moeder overleeft alles. En het gaat over de moeder van Marcel van Roosmalen. Als co-host vandaag Bert Visser, niet in de rol als cabaretier, maar meer als schrijver. Ja. Het is een goed moment om een boek uit te brengen, allebei heren, toch? Corona, boekhandels dicht en zo.
Ik had Marcel net over, want we stonden beide natuurlijk voor het publiek. En dat is precies een jaar geleden afgelopen. En ik was hier al een beetje mee bezig met het boek. En toen dacht ik, nu is de tijd, weet je wel. Ja. Nu moet ik gaan, nu moet ik het boeken. En dat maakt het ook leuk. Het was ook een heerlijke periode om te schrijven. Want ik ben vaak s'avonds en s'nachts aan het werk. En je hoeft er niet op te treden. Dus had hier tijd
louter voor. Decepties trouwens, hè, met dat wordt nooit wat. Alleen maar decepties ook, heb je opgeschreven.
Ja, de 20 meest grote rampenvoorstellingen. Maar dat is ook leuk. Het is veel leuker over tragiek te schrijven dan over je successen. En er waren ook rampen. En de titel, dat wordt nooit wat. Dat heb ik vaak tegen mezelf gezegd. Als ik dan s'nachts bij een drukkerscafé onderweg boven de gehaktstaaf hing om 3:30 uit Goes. Ja. En er was niemand gekomen. 0 mensen. Dacht ik ook van, godsamme vissen, dat wordt helemaal niks, man.
Nee.
En flikkerde mijn Renault 4 nog uit elkaar. Dat kon ik niet betalen ook. Het was maar ja, s'avonds weer thuis in Groningen om 4:00 met een glaasje wijn was het ook weer goed.
Ja.
Maar vandaar het boek.
Even de benzinebar waarschijnlijk dan. Hè?
Benzinebar. En de benzinebar ging tot 6:00 open. En dan kon je van 6:00 kon je weer naar het Land van Belofte.
Ja.
Dat was een café. En 24 uur. Heerlijke stad. Maar zodoende is het boek gekomen. Ja.
Er staan ook foto's in het boek, zag ik.
Er staan foto's van mij, Marcel. Ja, in mijn jonge jaren. Ja,
Bert zegt, schrijven over tragiek is het leukste wat er is. Veel beter dan over succes. Dat moet jij herkennen, Marcel.
Ja, ik ben het helemaal met Bert eens. En ik wil dat boek van Bert ook kopen. Want ik vind niks leukers om te lezen dat het in het begin niet lukt.
Nee, dat herken je.
Dat herken ik. Soms lukken dingen nog steeds wel niet. Maar ik vind het van anderen ook heel leuk om te lezen. Liever dan... Ik lees liever zo'n boek dan een boek van... Carré zat weer vol, werd de zaal uitgedragen. Ja, en dat geloof ik allemaal wel.
Het was een oorverdovend succes in Parijs.
Hier zien we de ware Bert.
Ja.
En ik vind ook, Marcel, ik vind het ook leuker als ik naar de Tour de France kijk of zo. Dan vind ik eigenlijk veel leuker dat een man uit Montenegro achteraan fietst dan de winnaar. Ik vind altijd, de verliezers altijd.
Ik vind het ook altijd leuk als de Nederlanders het niet goed doen in de Tour de France.
Jullie gaan elkaar nu overtreffen. Jouw boek heet Mijn legendarische moeder overleeft alles. Je wilde eigenlijk niet komen totdat je hoorde dat Bert Visser hier zat. Wat is de reden dat je daarom wel wilde komen eigenlijk, Marcel?
Nou, ik vond het wel. Ik vind het bij dit programma altijd van: goh, je bent benieuwd wie dan de co-host is, wie dwars doorheen raadt. En in dit geval vond ik het wel een eer. Ik dacht, dan wil ik wel komen.
Maar wat heb je met Bert Visser? Wat is dat?
Ik heb...
Moeten we dat nou eerlijk vertellen?
Ja, nou ja, ik heb wel eens om hem gelachen. En ik ben ook wel eens naar
dat is vrij uniek in jouw geval.
Dat vind ik een enorme...
Ik ben ook wel eens naar een voorstelling van hem geweest.
Ja.
Echt waar?
Echt waar.
En toen heb je ook gelachen?
Toen heb ik ook gelachen.
Waar was je, Marcel?
Ik ben geweest in Groningen.
Oké.
En dat was omdat we daar toevallig een keer een weekend waren. Jij was daar toen, ik weet niet meer wanneer het was.
Leuk.
Ja, ja. Maar ik heb toen gelachen. Dus ja.
Ja, dat is in jouw geval, wat ik al zei, bijzonder uniek. Dus als je dat voor elkaar weet te krijgen, heb je het echt heel knap gedaan. Dit boek is op een bepaalde manier ook misschien zo nu en wel om te lachen, maar de tragiek hier, die spat er ook natuurlijk vanaf. Je hebt al heel veel ophef veroorzaakt door te vertellen dat je er niet meer naartoe gaat, naar het verzorgingshuis van je moeder.
Nou, dat is een beetje uit zijn verband gerukt. Er stond in een krant, Marcel heeft alle contact verbroken. Ja. Zijn moeder in het verzorgingshuis zit. Ja, dat doet natuurlijk helemaal niemand.
Nee.
Niemand verbreekt het contact met zijn moeder omdat ze in het verzorgingshuis zit. Maar het is wel zo dat je... Ze zit 220 kilometer bij me vandaan, in Mook, in een woonzorgcentrum. Je bent na een kwartier wel klaar. Je bent wel uitgepraat.
Ja, bovendien, zij verkeert inmiddels in een staat waarbij je ook steeds moeilijker dat contact kan hebben natuurlijk.
Ja, nou, de laatste keer herkende ze me wel. Maar dan vraagt ze bijvoorbeeld, hoe is het met de honden? Ik heb geen honden. Dus dat is, weet je wel, het echte contact is er niet meer. Je hebt eigenlijk al afscheid van elkaar genomen, zou ik maar zeggen. Wat overblijft is, wat ze dan de laatste fase noemen.
Er zit enorm veel tragiek in trouwens. Maar je zegt op een gegeven moment zelf ook in het boek... we hebben haar weggedaan. Zo voelt het bijna. Alsof we haar in een donkere kuil hebben gedeeld. Voelt het nog steeds zo?
Als je dat voelde vooral zo toen mijn moeder viel van de trap. Ik zal het maar heel kort vertellen. En belandde in een verzorgingstehuis. En ze zat er net een week. En toen brak dat corona uit. En ze was nog niet geïnstalleerd. Ze had nog geen tv en geen telefoon. En alle personeel werd ziek. Dus en ze was beginnend dementerend. Dus zij was totaal ontheemd. Ze wist niet meer waar ze was. En wij konden er ook niet meer bij. En dat verzorgingstehuis is toen gesloten. Omdat de situatie ongezond was. Toen ging ze naar een revalidatiecentrum. Toen weer terug naar een verzorgingstehuis. Dus er op en neer gesleept met haar. Terwijl we eigenlijk haar niet konden spreken. Dus dan voel je wel van, wat hebben we nu eigenlijk gedaan? We kunnen er ook niet meer uithalen, want zo was het niet. Maar dan voelt het net alsof je iemand in een hok hebt gestopt. Of iets met iemand hebt gedaan tegen de wil. Want ze wilde wel dolgraag eruit. Dus daar krijg je dan geen prettig gevoel over op dat moment.
Je maakt op een gegeven moment vergelijk met de film 1917... waarin iemand tussen de linies door een boodschap moet overbrengen. Zo is jouw zus een beetje steeds daar naartoe gegaan. En dan beschrijf je op een gegeven moment ook dat ze haar ziet staan. Met een aantal bewoners probeert ze het raam open te duwen. Ze ziet haar huilen. En dat brengt ze dan aan jou over.
Ja.
En als je dat dan leest, wat doet dat met jou eigenlijk? Want dat deed mij al zo verschrikkelijk veel.
Nou, mijn zus heeft het ook gefilmd, dus ik heb het ook gezien zelf. Nou ja, ik vind dat natuurlijk ongelooflijk triest. Dat je dacht, ik dacht aan het begin van die coronatijd. Zij heeft ook ooit iets ondertekend dat als ze ziek werd, hoefde ze niet per se gereanimeerd te worden. Dus zij wilde eigenlijk gewoon nog een leuke laatste fase van haar leven hebben. En dat werd er wel ontnomen. Zij wist gewoon niet waar ze was, alleen dat de deur op slot zat.
Ja.
Dus zij probeerde door het raam samen met een andere medebewoonster eruit te klimmen. Ik vond dat doet me natuurlijk wel wat. Omdat je moeder graag in andere omstandigheden ziet.
Ze is dan wel een keer ontsnapt, hè? Daar was je trots op, toch?
Ze was ontsnapt naar de eetzaal, moet ik erbij zeggen. Dus
ja.
Dat is,
maar dan zat ze RTL 4 te kijken.
Toen zat ze naar RTL 4, geloof ik, te kijken.
Ja. Een ander moment is dat je op een gegeven moment met de kinderen langs gaat. En dan mag je niet meer met haar spreken, want de contactpunten zijn op. Die krijg ik blijkbaar om met iemand te mogen contacten. Tussen bij een glas en dan sta je voor het raam. Op een gegeven moment is het dan een stukje ook. Ik wil even kijken of je dat zou kunnen voorlezen. Dat gaat over het moment dat ze heel veel post krijgt. Dus dan. Ik heb dat pijltje er even bij gezet. Dat vond ik zo heftig.
Ik krijg ontzettend veel post, had mijn moeder gezegd. Ze lezen die ook voor. Van wie dan, vroeg mijn zus. Dat wist mijn moeder niet. Ze wees naar het nachtkastje, daar zat het allemaal in. Mijn zus vond inderdaad een stapel brieven en ansichtkaarten die zonder uitzondering allemaal niet aan mijn moeder waren gericht. Op het nachtkastje stonden foto's van onbekende mensen in lijstjes. We wisten dat ze die mee in bed nam. Mijn zus vroeg, mama, wie zijn dat eigenlijk? Dat zijn foto's, zei mijn moeder. Het is alles wat ik heb. Ze wees aan wie ze een aardig gezicht vond hebben en wie niet. Een verpleegkundige zei dat ze dacht dat mijn moeder de foto's en brieven zelf in haar handtas had gestopt. Want ze was tenslotte wel dementerend. Mijn zus merkte op dat mijn moeder sinds haar gedwongen verhuizing geen handtas meer had.
Die laatste zin vind ik heel mooi.
Oh, nou, puntje voor mijn zus, contactpunten voor mijn moeder op.
Ja, dat gevoel erbij dat je daar ook bij krijgt.
Contactpunten van je moeder op, dan mag je niet meer naar binnen. Dan mag je er niet meer bij.
Nou, ze hadden op een zeker moment personeelstekort. Dat was toen ze naar een revalidatiecentrum was gebracht. En daar hadden alle bewoners contactpunten. En die kon je dan opsnoepen door bijvoorbeeld een wandeling op het dak. Of een iPad-gesprek met een verwante. Maar wij kwamen niet zo vaak langs. Dus er werd er ook niet op gerekend op bezoek voor mijn moeder. Zeker niet van mij. En toen was ik bij dat tehuis. En toen waren de contactpunten al op, omdat ze op het dak had gewandeld.
Ja, en dan sta je op een gegeven moment voor dat raam en dan heb je haar aan de telefoon, begrijp ik. En dan zegt ze, ik kom binnenkort vrij, toch? Zeg je dan. En dan vraag je ook nog of dat kan.
Ja, en toen zei die zuster, nee, dat is niet zo. Ze gaat binnenkort terug naar de oorspronkelijke woonplek. Maar ja, waar het eigenlijk dit hele boek om draait is dat je je moeder in een redelijk normale toestand eigenlijk wegbrengt. En dan breekt die corona uit en nu is het dan een beetje voorbij aan het gaan. Maar door al die verhuizingen heeft die dementie ondertussen helemaal gnadeloos toegeslagen. Dus eigenlijk is je, en met mij van heel veel mensen, is door die periode eigenlijk een normale manier van afscheid. Je glijdt er niet echt in, zou ik maar zeggen. Dus je krijgt eigenlijk een andere vrouw terug, terwijl je daar eigenlijk, en dan zeg ik niet dat ik heel vaak op bezoek zou zijn geweest, maar toch was je er op een andere manier ingegleden dan je er nu invalt. Dat is eigenlijk.
En dat heen en weer slepen is natuurlijk funest.
Ja, dat is funest, want mensen hechten aan dingen. Als je dementerend bent, dan hou je heel erg vast. En nu hebben we een moeder ervoor teruggekregen die eigenlijk meer gehecht is aan het verplegend personeel dan aan ons. Omdat dat een soort overlevingsstand is. Maar wat ik er wel bij wil zeggen, wat eigenlijk blijft, is de humor. Die blijft toch wel overeind. En ook in verzorgingstehuizen, als je een beetje een oog hebt voor het menselijk tekort, kun je er ook om lachen. En niet iedereen kan er om lachen, maar ik vind sommige dingen vind ik wel om te lachen.
Ja, dat heb je ook heel mooi opgeschreven. En ik zag er ook in het boek dat jij door corona erachter bent gekomen dat je iets normaler bent dan je zelf dacht dat je was. Heb dat verwijzing naar Hans Dorenstein, die als een buurman een keer niet goed een paar weken van slag is, daar had jij ook last van.
Ja.
Maar door corona ben je anders geworden, toch?
Ja, ik ben wel ontdekt. Ik heb ontdekt dat de rest van de wereld toch ook wel behoorlijk gek is.
Herken je dit poëtje of niet?
Ja, nee, absoluut. Ja, ik had het ook kunnen invullen. Absoluut, absoluut. Ja. Je staat opeens heel anders in het leven, ja.
Ja, eigenlijk zijn wij hartstikke normaal. Daar komt het eigenlijk om neer. Want de rest, als je die de hele dag thuis zit, is het ook niet best.
Ja. Nee. Ja. Je wordt weer vader, man. Voor de derde keer.
Ja.
Weer een meisje. Leuk.
Ik heb het je net verteld over een maand.
Ja, ja. Geweldig toch?
Ja, drie dochters.
Heb je al een naam, Marcel, voor de derde? Of dat, ja, dat ga je niet zeggen natuurlijk.
Nee, daar moet ik nog even over nadenken.
Maar je weet hem echt nog niet? Nee. Oké.
Okay. Oh ja, wat vond je van gisteravond eigenlijk? Want we hadden het even over humor, wat wel of niet kan. Wat vond jij ervan eigenlijk?
Als je het ik vind dat je. Kijk, het is niet helemaal mijn humor. Maar ik vind wel dat je als ingehuurd cabaretier best ver kunt gaan. En ik vind. Ik snap dat Thierry Baudet. Misschien was ik ook wel weggelopen. Maar de enorme gekwetstheid van hele andere groepen. Van aanhangers die net doen alsof er iets vreselijks is gebeurd.
Ja, dat
gaat mij ook wat te ver.
Over de top.
Sorry,
ja.
hij heeft zelf ook mensen tot op het bot beledigd op afkomst. Dus ik neem het toch ook wel een beetje voor Martijn Konings op.
Ja, maar ze stond vanmorgen ook. Dat Nederland dit zomaar toelaat, schrijft Baudet. Nou, wat een zin. Wat een zin.
Ja.
Houd toch op,
ja, Nederland moet weer vrij worden volgens Thierry.
Ja, is goed met dus, hem. Ja.
Dus, maar ik denk dat jij er toch ook wel zo een beetje in staat.
Ik vind dat je heel ver moet kunnen gaan daarin.
Ja, maar niet. Ja, maar dan tegenover elkaar. Dat bedoelde
ik. Nee,
maar
bedoel ik het ook wel een beetje.
Het was ook niet. Ik bedoel, hij zat daar wel tegenover hem. Hè. Hij leest weliswaar iets voor. Ja. Maar hij zat niet op 100 kilometer afstand. Hij zat gewoon in dezelfde ruimte. En hij las dat gewoon voor. Nogmaals, over gevoel voor humor kun je discussiëren. Ja,
het had een tandje minder gekund.
Het had een tandje minder gekund, ja. Maar op zich, ik snap het idee wat erachter zit wel.
Actie-reactie, is dat het?
Ja, een beetje wel.
Oké, okay. Marcel, bedankt. Succes met het boek. Ook al de boekwinkels dicht zijn, je kunt hem op allerlei manieren bestellen.
Je kunt het gewoon bestellen op internet. Je kunt afspraken maken in de boekhandels. Ik zou zeggen, ga naar de boekhandel, bestel het boek van Bert Visser en dat van Marcel van Roosmalen.
Ja, heel goed.
Allee, we komen samen een keer signeren.
Ja. En in het najaar weer Media Insight. Yes. Friday Move, vrijdag 12 maart. Bert Visser, mijn co-host, schrijver. Cabaretje, ja, cabaretje ben je als eerste. Dat schrijven, dat komt er een keer bij gewoon.
Maar mag ik dan nu ook naar het boekenbal, vraag ik me af.
Ja, ik denk dat ik ben ook een keer naar het boekenbal geweest toen mijn columns werden gebundeld. Mocht ik er ook naartoe?
Gaan we samen.
Nee, ik kom er niet meer in, want ik heb daarna weer een column over het boekenbal geschreven.
Oh ja,
een beetje boos
dan is het dan weer klaar. Jammer.
Ja, ik maak mensen wel eens boos. Ja. Ik weet niet waarom eigenlijk. Hey, Bernhard schoof aan, Bernhard Hammelburg. En ik zei, Bernhard is Amerika-deskundige. Dat vond je niet leuk, Bernhard.
Nee, dat vind ik prima. Alleen het is... Mijn portefeuille, zou ik maar zeggen, bij BNR is buitenlandcommentator. Dus dat hoeft niet alleen maar over Amerika te gaan.
Oh, oké. Okay. Dus er gebeurt wel meer in de wereld dan Amerika. Meer
maar ik heb nog een paar vragen over de Flevopolder. Dus dan kom ik zo bij.
Ja, als je daar nou even mee begint, dan hebben we dat gehad.
Nou, dat is ook buitenland. Ja. Voor een echte Amsterdammer is dat buitenland.
Oh, dat is...
Alle volwassen Amerikanen komen uiterlijk 1 mei in aanmerking voor een coronavaccin. Zo, dat zijn uitspraken van
Biden. Ja, dat is echt een uitspraak. Ja, ja. Daar keek ik van op.
Hugo de Jong had het over met een beetje mazzel juli, weet je wel. In ja, Nederland, maar die deed het nog met de slag om daar, maar dit niet, hè?
Nee, Biden heeft, moet ik hem nageven, hij heeft het grootste deel van zijn verkiezingscampagne en de eerste periode van zijn presidentschap gezegd, er is maar één prioriteit en dat is corona. En linksom of rechtsom, maar er komen gewoon miljoenen prikken bij en...
Van welk merk eigenlijk? Want AstraZeneca was van de week weer in opspraak een beetje, begreep ik, in Denemarken, ja, vanwege, in IJsland.
Ja, vanwege die trombosegevallen. Ja. Ik ben niet medisch, maar de EMA, dus de Europese...
Die heeft het goedgekeurd.
Ja, precies, die zegt het ook. Oké, dus daar moet je op vertrouwen. En het is ook zo, dat is echt zo. Bij welk vaccin je ook gebruikt, er gebeuren nare dingen. Er zijn mensen die toch krijgen, zijn mensen die overlijden. Ja. Dat gebeurt bij
mensen
elk
vaccin. Mensen blijven besmettelijk, las ik nou ook weer.
Ja, dat kan ook allemaal gebeuren. Maar in elk geval, ze hebben dus dat Janssen-vaccin nu erbij. Ja. Dat was voor hem ook de aanleiding om te zeggen, ik kan dit waarmaken. Maar hij begon heel bescheiden, namelijk de eerste 100 dagen 100 miljoen prikken.
Ja.
En toen zeiden de Trumpisten, ja, dat is geen kunst, want dat had Trump ook al vastgelegd wat waar was. En toen heeft hij er geleidelijk steeds een stukje bovenop geplakt in die eerste 100 dagen. En nu zit hij al op 300 miljoen en dan nog zoveel 100 miljoen extra. En hij heeft zelfs gezegd, we gaan overhouden. En dat gaan we dan netjes cadeau geven aan de buitenwereld, de arme landen of zo.
Oké, dat is nog wel goed dan.
Dus het is, en het gevolg, er zijn twee gevolgen. In de eerste plaats, hoe sneller je dit doet, hoe sneller de economie weer gaat draaien. Dus het is gewoon een rekensom. Het is psychologisch heel belangrijk. Zeker na die vervelende periode van corona en die afschuwelijke presidentsverkiezingsstrijd. Ja. Dat is ook onaangenaam. En je ziet nu ook aan de peilingen dat iets van 70% van de Amerikanen is blij met zijn coronabeleid.
Okay.
Dat wil niet zeggen dat ze blij zijn met hem. Er zitten ook heel veel Trumpisten bij die zeggen, hij heeft de verkiezingen gestolen, hij deugt niet, maar dit doet hij goed. Dus het is heel handig. En het heeft ook andere gevolgen, want omdat er nu zo een echt uitzicht is op het einde van dit coronatijdperk, zie je ook dat de verwachtingen voor de economie enorm toenemen. Dus er wordt eigenlijk een redelijke economische groei voorzien. En dat heeft enorme implicaties voor de rest van de wereld.
En volgens mij zie je nu de beurs al eens stijgen.
Ja, nou,
maar weet je hoeveel 1,9 biljoen is? 1,9 biljoen.
Ja, dat is
biljoen.
Hoeveel 1900 biljoen dollar heeft hij.
1,9 biljoen. Als het 1900 biljoen is, dan...
Ja.
Ja, maar ja, 1900
jongens, overleg dat met elkaar.
1900 miljard. Is
ja,
het.
Ja,
dus nog een keer biljoen.
1900 miljard.
1900 miljard.
Dat is dus het steunpakket dat hij door beide huizen heeft gekregen. Allebei echt kantje boord op het nippertje met allerlei enorme gevechten. Toch wel verstandig dat hij het zo heeft gespeeld. Hij had het ook per decreet kunnen doen, wachten op een reces of weet ik veel wat. Maar hij heeft uiteindelijk gedacht, al heb ik de dunst mogelijke parlementaire meerderheid, ik doe het toch, want dan is het in elk geval democratisch aangenomen.
Ja.
Dus er is ook niet meer iemand die erop terug kan komen.
Dus dat is 19 met 9 nullen erachter dan?
Ja.
Dat is het toch?
Ja, en wij noemen dat inderdaad...
Het is echt een enorm bedrag als je dat zo ziet staan. Hè?
Ja, het past niet eens op jouw A4'tje.
Nee, ik schrijf het nu net even op.
Ja. Nee.
Nog meer nullen.
Volgens mij zijn 12 nullen.
12 nullen zelfs. Ja. Nou, die past er niet op. Dat ga je niet redden.
Dat kan, nou schrijf je op de tafel. Dat kan.
Nee, dat gaat niet lukken bij mij. Nee, dat is echt. Maar waar komt dat geld vandaan?
Dat is natuurlijk... Dat hangt, je kunt er allerlei namen voor bedenken. De simpelste antwoord is, er wordt bijgedrukt.
Ja.
Maar economisch is het zo, formeel is het zo, dat er leningen worden uitgeschreven, staatsleningen, met een enorme lange looptijd.
Ja, oneindig.
Misschien 30 of 40 jaar. Dus dat kan die samenleving makkelijk dragen. En geen rente.
Nee.
Dus er is een soort schijnvertoning.
Als ik nu de staatsschuld van Amerika zou willen opschrijven, wat heb ik dan nodig?
Ja, precies. Nou, die is dat vorige week, twee weken geleden uitgerekend. Die is 101%. Dat betekent dat de staatsschuld groter is dan de totale Amerikaanse economie.
Zo.
Ja, dat is echt heel hoog.
Dat is wel knap.
Alleen, Amerikanen zeggen, maar het doet er helemaal niks toe. Want het is net als een hypotheek. Zolang je de rente kan betalen, dan is er niks aan de hand. En er is geen rente. Dus het gaat lekker. En in de tweede plaats is de dollar is de wereldmunt. Dus ze voelen zich ook onkwetsbaar. Dus de Amerikanen hebben daar nooit moeite mee gehad om gewoon te zeggen, nou, maar ja, de makkelijkste manier is gewoon te zeggen, het wordt bijgedrukt. En weer weggegeven. Dat moet ik niet vergeven. Dus er zit dus in dit pakket voor elke Amerikaan een cheque van $1400. En dat geeft een enorme stimulans aan bijvoorbeeld de detailhandel.
Ja.
En aan de andere mensen gaan dingen kopen. Dus het geld gaan ze besteden. En ja, het is een beetje een redenering zoals Keynes die had vroeger. Hè, weet je wel.
Jij hebt het nog geleerd vroeger.
Ja, heb je het nog geleerd, ja. Ja. In de long term.
Niet meer uitleggen nu hoor. Nee,
op de lange termijn zijn we allemaal dood, was de bekendste uitspraak. Maar in ieder geval, dat is dus een beetje wat ze nu doen. En ze hopen dat daardoor die economie, die toch al goede tekenen vertoont, nog een extra impuls krijgt.
Okay. Maar er is toch geen andere mogelijkheid dan er inderdaad meer geld in te pompen?
Ja.
Want je zei beter.
Nou ja, het is een keuze. Je kan ook zeggen, jongens, de Republikeinen hebben enorm geappelleerd, omdat ze zeiden, het klinkt allemaal heel mooi, maar we kunnen het ons niet voorloven om de vraag die jij stelt, die schuld loopt zo kolossaal op, er zitten grenzen aan. Mm-hmm. En de regering is er niet om de burgerij te onderhouden.
Nee, dat is waar.
Er zit een andere vraag dingen
thuis, nu je toch zegt, je bent wel buitenlanddeskundige, maar ook Amerika-deskundige. Zou de stijl van Bert Visser in Amerika werken? Werkt dat, wat hij doet? Dus gewoon even benieuwd.
Ja, die werkt wel. Maar vooral in het circuit van de comedians.
Ja.
Ja, daar zou het. Maar dan moet je dus niet, ik zal maar zeggen, een hele precies voorbereide conferentie maken. Dan moet je echt in dat comedian-circuit. Ben je er wel eens geweest?
Ja, zeker.
In die kelders en zo in New York. Ja,
ja. Bert kan dat toch niet door dat podium in
met. Nee, maar ik kom natuurlijk wel met een enorme vrachtwagen. Ja, staat met de kors en zo. Maar dat staat er wel gespeeld. Het is wel de vorm die.
Jawel, maar dat is een nadeel. Dat moet je dus niet doen. De comedian-stijl werkt. Dat kan ik wel uitleggen. Omdat de manier waarop conferenciers traditioneel in Nederland werken en bestaan, dat heeft iets calvinistisch. Er zit iets opvoederigs in.
Ja.
En er zit iets
onderwijzerigs. Ja.
Er zit iets, en dat vinden wij fantastisch. We liggen in een deuk om dat soort dingen. Omdat
er wordt
ons een spiegel voor gehouden. Ja. We zien onszelf, we denken, jongen, wat zijn we. Enfin, dat werkt als een trein, maar in Amerika werkt dat helemaal niet. Mensen worden daardoor beledigd.
Nee, die
is jouw stijl niet zo om mensen te beledigen?
Ik ben niet zo prekerig, dat klopt ook.
Een groot feest is het. Ja. Ja. Het is chaos.
Ja, precies. Ja. Maar om het zeggen, chaotisch, maar dan in
Don Geot en de foute architect, daar heeft u hem.
In de sfeer van de comedians in de Greenwich Village of zo, of in San Francisco, dat zou werken.
Ja.
Denk het wel.
Maar heb je er ooit over nagedacht, Bert, om ooit eens over de grenzen? Want je hebt al eens een keer gezegd dat Nederland, ik heb het wel een beetje gezien, altijd naar diezelfde theaters.
Het reizen überhaupt, binnenland en buitenland. Ja, we hebben veel in het buitenland opgetreden voor Nederlandse gezelschappen natuurlijk.
Ambassades lees ik ook.
Ambassades.
Altijd met doorslaand succes.
Ja. Nederlandse clubs.
Nederlandse clubs natuurlijk. En Duitsland hebben we gedaan, België. En Duitsland hebben we nog eens aan gedacht om daar wat uit te breiden. Maar ja, ik speel in Nederland mijn voorstelling al 320 keer zoiets.
Maar het is toch gek, wel leuk om eens een keer een nieuw publiek aan te boren.
Ja, misschien komt dat nog wel eens. Ja, misschien is dat wel eens.
Auf Deutsch, dat is mogelijk, ja.
Ik weet niet wat Bernard net zegt. Dat is klopt natuurlijk. Het is een heel andere stijl die ik breng. Maar dan zou ik me natuurlijk thuis moeten laten. En dan zou je het gewoon in je eentje met microfoon op het podium
moeten
proberen.
Ja. Ja. Het moet uit jezelf komen.
Precies.
Er zijn ook hele beroemde, ook Broadway-varianten geweest, die ik wel heb gezien.
Ja.
Van mensen in jouw stijl, die op een kruk gaan zitten en anderhalf uur lang tegen het publiek praten.
Ja, knap hoor.
En dan geen liedjes tussen, geen stichtelijk liedjes erin.
Nee, geen liedjes. Nee.
Allemaal niks. Gewoon tekst.
Ja.
En als ze het goed doet, dan werkt het.
Met name die kleine clubjes wat je zei, die zijn prachtig.
Ja. En je hebt de eerste toeschouwer heb je al.
Ja, nou, voorstel wordt geregeld. We gaan het even regelen achter de schermen. We moeten helaas nu stoppen.
Jongens,
bedankt weer.
Het is uniek wat ik nou. Ik word beroemd in Amerika.
Zo is dat. We gaan er weer.
Jongens, contact.
Ik ga nu weg. Ik ga mijn koffer pakken.
Ja. Nou, we hebben nog tot 6:30. Okay. Tot zo. Na de reclame.
Wacht, ik ben nog één ding vragen.
Doen we het gewoon zo.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Het is echt een cadeau wat we vandaag krijgen.
Inmiddels is de avondklok zo ongeveer vaker verlengd dan de musical Soldaat van Oranje.
Het is een verzoenend gebaar.
Ja, maar we moeten wel een onderscheid maken.
Iedereen mag narekenen.
Wilfred Gené.
Ze heet de Bloody Marys. Het eerste nummer wat ze zo meteen laten horen. Tel Bekkant en Bert Visser.
Hey, holadie, holadie.
Niet,
haar naam was Bloody Mary.
Nou, dat wordt hem niet, hoor ik wel. Hij is er even blijven zitten trouwens, onze eigen.
Moeder is naar de.
Wat? Ja?
oude...
Bernard Hammelburg is nog even blijven zitten. Want ja, je had nog een vraag aan Bernard Hammelburg.
Ja, omdat ik mag niet zeggen dat hij Amerika-deskundige is... maar dat is hij natuurlijk wel een beetje. En mijn vraag is dan toch wel, en omdat ik nou toch met hem aan tafel zit... en we hadden daar namelijk een enorme discussie over onder vrienden... Ja, het is een heel logische vraag, ook heel oude
vraag, Bert.
Komt hij terug op een 4 jaar? Komt hij terug?
Nee.
Trump? Jij zegt niet?
Nee, ik zeg van
nee. Oh, wij zeiden van wel allemaal. Oh, ja, want... Nee.
Nou, om een aantal redenen. In eerste plaats denk ik dat die partij, zijn partij, worstelt. Er zitten drie flanken in.
Mm-hmm.
Eén die wil terug naar, ik zal maar zeggen, het oude rechtsliberale republikeinse gedachtegoed. Dat is een minderheid. Dan is er een groep die echt wil dat Trump terugkomt. En er is dat is denk ik de grootste groep, die wil wel het Trumpisme, maar niet meer die man.
Ah, de persoon niet meer.
Nee, en ik denk dat die gaat winnen in deze... de komende periode, die groep. Dus die politieke denkrichting, die vinden ze mooi, die strategie... maar de man niet meer. En bovendien, ook dan is ook hij 78.
Maar heel oud, hè, inmiddels?
Nee, dat gaat niet.
Nou,
dat
is Joe Biden ook. Nou, om maar, zo'n land te
maar
leiden.
Het is, ja, dat, nou goed, maar dat is Joe Biden ook. Maar hij is een het is een verwende man die graag speelt, zal ik maar zeggen. En als je wat ouder wordt, dan denk ik... Als ik hem was, zou ik zeggen, nou, dan geef ik toch de voorkeur aan een golfterrein. En af en toe vanaf een afstand even blaren hoe het moet. Want dan luisteren ze nog wel naar me. En dat is hem dan. Ik denk dat hij die kant uit
doet. Ah, het is wel een straatvechter, hoor. Ik zou niet, dat zijn eer niet zijn om dat terug te pakken, toch? Om 4 jaar.
Jawel, maar het is goed.
Ja, hij krijgt het niet voor elkaar misschien, maar
nou,
hij zal
het
proberen.
Het is omgekeerd. Als hij zich kandidaat stelt, maar dat kan hij nu niet doen... want het is pas over 4 jaar. Maar als hij zich kandidaat stelt... dan zeggen ook zijn felste tegenstanders in de partij... dan wordt hij de kandidaat.
Ja, ja, ja.
Dus in die zin is het aan hemzelf om het te beslissen. Maar ik denk dat hij het niet doet.
Oké.
Okay. Dankjewel, Bernard.
Nou, dank je.
Heel goed.
Dank
je, helder. Dank je. Nou, helder uitleg.
Tel Beckert inmiddels aangeschoven. Wat heb jij met Tel Beckert, Bert?
Nou, Tel is veelzijdig. Dat vind ik altijd. Of ik wil een programma over Bach maken... dan nou weer bij de verraders en dan weer bij de lama's. En dat waardeer ik ten zeerste. Want hij is wel, hij doet al heel
veel. Die man kan veel, hè?
Ja, ik ben jaloers op dat soort types. Of ik kijk tv, of ik kijk in het theater, of ik zie... en dan denk ik, waar halen ze de tijd vandaan? Dat vind ik... echt ook heel erg knap. Als ik met mijn theaterprogramma bezig ben, dan speel ik er ook 5 keer per week. Dan heb ik niet veel tijd ernaast. Dan denk ik van, oh, waar haal je nog de tijd weg? Dus chapeau!
Nou, waar ik dan, dank je wel. Want Bert, jij bent een fenomeen. En jij staat al jaren aan de top. Dus het is...
serieus, hè? Want je kan soms dat ondertoontje betalen. Dat je denkt dat het een grap is. Maar het is serieus.
Nee. Maar dat is een groot compliment, zeker van jou. Ik ben op mijn beurt jaloers op mensen zoals jij... die dan 1 keuze maken. En zo'n voorstelling helemaal tot in de puntjes fijn slijpen. Als ik dat zie, dan denk ik, oh ja, dat zou ik ook wel willen. Dus die veelzijdigheid heeft ook wel een beetje een keerzijde... dat je denkt, oeh, iets helemaal uitdiepen is wel lekker.
Ja. Nou, dank. Ja,
ben je dan minder goed in iets, bedoel je daardoor ook? Kun je het minder goed uitvoeren wat je eigenlijk in je hoofd hebt zitten?
Nou, jij weet er ook alles van, veel dingen doen. Het is namelijk ontzettend een kick om een ochtendshow te hebben... en een spraakmakende talkshow en van alles te doen. Maar soms denk je misschien ook wel eens, ik wil dat ene boek...
Nou ja, dat is
briljant schrijven.
Ja, of je leest het boek niet voor iemand van iemand die langskomt... of je het niet goed genoeg voorbereiden, dat is inderdaad wel waar.
Ja, en wat zo mooi is, dat je een televisieprogramma maakt... over de klassieke muziek wat je deed. En dat hele pad terug, dat is toch ook een droom om te mogen maken.
Zeker.
Ja, fantastisch, hoor. Dat is heel erg boeiend.
Je zit ook regelmatig bij Eva Jinek. Vind je dat je de redactie wat kwalijk kan nemen, wat er gisteravond gebeurde?
Die vraag had ik niet verwacht. We hadden het er net over natuurlijk in de break. Nou, kijk, Martijn staat erom bekend dat hij niks deelt van tevoren. Hij zei het laatst nog uitgebreid in die Knorren-podcast. Mm-hmm. Best leuke podcast met Rauw Heertje en Sander van Op Zeeland. Hij zegt, en dat herken je misschien wel, Bert... als ik een stukje stand-up wil doen en ik doe het alvast van tevoren... en de cameramannen weten al wat ik ga zeggen... en Eva weet wat ik ga zeggen... dan krijg ik niet meer die echte reactie. En dat is de reden waarom hij het niet eerst wil doen. Hij wil het gelijk in 1 keer doen. En dat wisten ze van hem. En hij is misschien wel te solistisch te werk gegaan... want als iemand het had gelezen, had iemand gezegd... misschien moet je het niet over zijn vrouw gaan hebben...
Ja, dat hij het eerst aan iemand had voorgelegd misschien. Maar ik kan me ook van zijn kant voorstellen... die denkt, ja, luister eens, ik wil het spontaan doen... en ze maken het kapot als ze me daarin gaan begeleiden. Dus ja, het is mes naar de 2 kanten. Maar dit was wel zo'n column... Als ik hem had geschreven, zou ik denken... nou, ik ga nu wel echt over de... niet over de schreef, dat is verkeerd, maar dit is wel heel erg pittig. Laat ik het nog even ter controle. Misschien had ik het in dit geval wel gedaan. Alhoewel, ik hem ook zeer goed begrijp dat hij zegt van... ja, luister eens, jullie vragen mij, dit maak ik... en daar komt niemand aan.
Maar misschien was het beter geweest als hij iedereen aan tafel even een douw had gegeven.
Ja, dan was ja precies.
Maar nu was het alle ballen op Thierry.
Ja.
En dat komt onsympathiek over.
Ja.
Bert vond het een tandje te veel. Wat vond jij?
Als het super grappig is, dan kan het eigenlijk niet ver genoeg gaan. Nee.
Ja.
En een goede roast kan keihard zijn als er maar iets van liefde en van speelsheid in zit. Ja. Maar dit was wel gewoon een charge. En de bal was niet echt in de buurt.
Ja, en je wist niet dat het een roast zou gaan worden. Kijk, als je de roast op televisie ziet, dan kan het mij ook niet hard genoeg. Sloop elkaar maar. Maar dit kwam zo uit de hoek. Dat zag je ook aan de hele redactie. Of de mensen die nog aan tafel zaten en ook aan Eva. Dit kwam zo in één keer plots, bang. Ik fik hem tot op zijn schoenveters af. En daar schrok iedereen ook van. En, dat was,
en door het weglopen is het extra heftig geworden. Want dat is het beeld wat nog jaren voorbij zou komen.
Ja. Ik zat op te wachten trouwens. Ik denk, hij gaat weg. Hij keek op een gegeven moment opzij.
Hij
was
vaker weggelopen, hoor.
Ja, daarom. Ik dacht, hij gaat nu ook, hij vertrekt.
Ja.
Ja, en ik denk dat hem dat toch ook een hoop sympathie oplevert. Dat mensen zeggen, ja, inderdaad, je hebt nu een punt. En als je niet wegloopt, dan zeg je daarmee ook, ik pik het wel.
Ja, ja.
Morgen een nieuw programma, De Verraders. Dan zeg maar een 2.0 van Wie is de Mol?
Nou ja, dat weet ik niet, want ik heb Wie is de Mol nog nooit gezien.
Ik ook niet.
Het spijt me. Nee. Maar ik ben een van die drie mensen in Nederland.
Nou, ik ben die andere.
Ja, nou, we zijn hier.
Ik ook niet.
Zitten ze alle drie net aan tafel, zul je altijd zien.
Precies. Dus ja, nee, ik zou niet precies weten. Wat wel zo is dat de regisseur van Expeditie, Robinson, zit erop. En een eindredacteur die 14 jaar Wie is de Mol heeft gemaakt. En die vond het samen met IDTV natuurlijk super tof.
Niet om de Wie is de Mol maken, toch? Of niet?
Die Wie is de Mol maakt. Wie is de Mol en Expeditie zijn programma's die helemaal gestold zijn, in beton gegoten. En nu was het wel tof dat RTL de ruimte gaf om te zeggen, als jullie opnieuw iets kunnen maken nu, hoe zou het er dan uitzien? Dus ja.
John de Mol zegt altijd, je moet er goed voor met in 2 of 3 zinnen kunnen uitleggen.
Ja.
De Verraders.
Maar
daar gaat hij tel.
John de Mol zegt wel meer dingen.
Ja, wat wil je ermee?
Ben jij het altijd eens met John de Mol, als je hem aan de lijn hebt?
In het kader van een format, een goed format, absoluut, kun je in een paar zinnen uitleggen.
Absoluut, nee, daar staat hij onbekend. Nou, dat is in dit geval iets meer dan één zin.
Ja.
18 bekende Nederlanders gaan op zoek naar een
18, hè, voor de duidelijkheid. 18.
Ik wist niet eens dat er zoveel bekende Nederlanders
waren. Nee, ik dacht ook al, hoe kom je nog aan mensen? Maar er hebben ook een paar namen voorbij zien komen trouwens. Kees Boot, Edson de Graça, Barbara Sloessen. Is dat die nieuwe vriendin van André Hazes junior, Barbara Sloessen?
Nee, de nieuwe vriendin van André Hazes zit hier niet tussen.
Het zijn allemaal bekende Nederlanders die nou
noemt. Verbeek, Chatille van Ginsen.
Nee, Chatille ook?
Ja, Chatille zit er ook bij. Steven Kazan zit er ook bij. Kim Lammers is een hockeyster. Loek Peters. Jurgen Rijmak en Samantha Steenbuik, die kennen we ook natuurlijk.
Nou, het is echt een rijk en bond gezelschap.
Ja.
Ze moeten met elkaar in 8 missies 50 kilo zilver verdienen. Maar van die 18 zijn er 3 verraders.
Ja.
Die wijs ik op de eerste dag aan. Die weten zelf niet dat ze verrader gaan worden.
Okay.
En die hebben als taak om al die getrouwen, die 15 die overblijven, er 1 voor 1 uit te werken. Iedere nacht mogen
vermoorden, toch? Begrijp ik?
Ja,
ze noemen ze het een beetje.
Ja, vermoorden. Ja. Aan het eind van de dag gaat iedereen lekker slapen. De verraders gaan naar hun torentje en besluiten wie ze gaan vermoorden. Diegene wordt van zijn hotelkamer geplukt, verdwijnt, verschijnt de volgende dag niet aan het ontbijt. Hebben de getrouwen dan geen enkele kans? Nee, dat is niet helemaal waar. Zij hebben dus iedere dag de mogelijkheid om een verrader te verbannen. Met het risico dat ze iemand van zichzelf...
Dat ze een van de getrouwen verbannen.
Precies, dus die groep wordt in razend tempo uitgedund. En na 2 dagen kwamen we erachter dat in dit spel niemand te vertrouwen is. En dat het in het leven eigenlijk alleen maar gaat over, kan ik jou goed inschatten? Kan ik jou goed inschatten?
Ik weet er alles van. Ga door.
En dat komt keihard aan bij mensen. Dus,
ik had ook wel een uitnodiging verwachten deze trouwens. Maar ga door.
Je stond hoog op de lijst.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja. En je merkt dat hard binnenkomt bij mensen. Omdat als ze het gevoel hebben dat ze iemand niet kunnen inschatten, of dat een ander ze verdenkt, dan lopen de emoties hoog op. Dus het werd een spektakel van list, bedrog, bondjes.
Ja, maar je moet elkaar dus ook verlinken gewoon.
Kijk, als wij met z'n drieën zijn en we weten één van ons is een verrader, en Wilfred heeft een paar goede argumenten richting jou.
Ja.
En wij gaan jou verdacht maken.
Ja.
Dan neem je dat ook heel persoonlijk op.
Oeh.
Maar het is dus zo, je zag die kandidaat ook na een paar dagen al helemaal kapot zitten. Die hadden dit ook niet aanzien komen. Die onderschatten het een beetje.
Na 2 dagen, en we zaten er bijna 17, dacht ik, hoe gaan we dit volhouden? Want ze worden overal gevolgd, overal zijn camera's. En als je die verrader niet vindt, die eerste, en die verraders gaan lekker iedere nacht door met vermoorden, die groep wordt steeds kleiner. Dan slaat de paniek toe.
Ja.
En andere mensen die dat niet zijn, worden verdacht. En die worden gewoon uit zo'n groep gewerkt. En die denken, wat gebeurt mij nou? Ik ben toch oké?
Ja.
Waarom is iedereen opeens tegen mij?
Zou je dan mee willen doen, Bert, als je dit zo hoort?
Nee. Nee, maar dat, ik ben wel nieuwsgierig. Hij vertelde het goed. Want ik ben niet zo voor televisie. Maar dat soort programma's, dat je elkaar eigenlijk niet kunt vertrouwen. Je kunt dus helemaal niemand vertrouwen. Je kunt iedereen kan je naar de kloten helpen, zeg maar.
Het is de cabaretwereld, maar dan...
Nou ja, het is de tv-wereld, het is de bedrijfswereld.
Het is de wereld. Het is de voetbalwereld.
Ja. Nee, maar dat is wel weer dat je elkaar... Dat je denkt, dit is mijn beste maatje in dit programma. En dat je later hoort van... maar hij heeft echt... Ja, dat is wel wat, hoor.
Ik heb gesprekken gezien van mensen die zeiden... we kennen elkaar nu 12 jaar.
Ja, hè?
Het gaat toch echt niet zo zijn dat jij al die tijd een verrader was? Want ik kan gewoon niet meer met je praten hierna.
Oh.
Is het zo extreem?
Ja.
Nee, toch? Nu ben je een beetje aan het aandikken om het programma dat we gaan kijken, toch?
Dat vind ik zo onsportief.
Nee, maar je probeert het sowieso een spectaculair.
Ik garandeer, het is een spectaculair programma. Maar dat was echt zo. Dan zit je te diep in het spel. En dan kan je de vriendschappen die er omheen zijn niet meer helemaal zuiver zien.
Maar zijn we echt zo slecht? Want het vergelijk wordt getrokken met het Stanford Prison Experiment.
Ja.
En daar heeft Rutger Bregma later weer een boek over geschreven. Klopt. Dat daar heel veel feiten niet van zouden kloppen. Daar kwam erop neer dat mensen werden verdeeld. Een groep mensen werden verdeeld in bewakers en in gevangenen. En die bewakers bleken al heel snel zich ongelooflijk te gaan misdragen. En die gingen echt ook die gevangenen misbruiken of slaan en dat soort dingen. Dat ging helemaal mis. Maar uit later onderzoek blijkt daar een heleboel niet van waar te zijn. En bleken mensen minder slecht te zijn dan ze uiteindelijk dachten vanwege dat experiment.
Dit is ook een extreem voorbeeld. Er is een uitstekende Duitse film over gemaakt, Das Experiment. Maar in die film bleek ook dat degene die de bewakers werden... na 3 of 4 dagen de gevangenen probeerden te vermoorden. Maar dan echt. Dat is hier niet het geval.
Nee.
Maar de kandidaten hebben goede psychologische begeleiding gehad. Alleen achteraf is wel gezegd, jullie hebben scherp aan de wind gezeild met deze groep. Okay. Maar ze maken het allemaal goed.
Maar dan heb je ook kans dat mensen die privé goed met elkaar omgingen nog even een goed nagesprek hebben met elkaar.
Ja, er waren een aantal mensen die kenden elkaar langer. En die hebben nog wel dit even moeten uitmasseren.
Ja.
Zodat Francis van Broekhuis zit op dit moment echt overal in trouwens. Nee, Gertja Verbeek vond ik ook wel een opmerkelijke naam tussen. Hoe gedroeg die zich?
Die gedraagt zich alsof hij de trainer van Feyenoord is.
Oh jee. En dat is heel kortstondig geweest daardoor.
Ja, en zo benadert hij een groep ook.
Echt waar?
En die denkt dat het werkt door eerst heel lang te luisteren. Maar dan blijkt dat Gert-Jan ook heel snel met de beschuldigende vinger richting... Ja, de mens gaat hier wat zwakker in de groep staat.
Ja?
Ja.
Het is wel een mooi beeld wat je kan krijgen daardoor, toch?
Ja, toen ik de naam Gert-Jan Verbeek zag, toen dacht ik, dat is wel een hele goede kandidaat. En zo zaten er meer tussen, waarvan je denkt, nou, ben benieuwd hoe die dit spel spelen.
Ja, Gabi Blazer zit er ook bij, zie ik nou opeens. De Bachelorette was dat toch?
Ja.
En Holly May Brood. 18 mensen, je hebt ze toch maar bij elkaar gekregen.
Hoeveel afleveringen zijn het?
8.
8, oké.
Het is de leukste klus die je ooit hebt gedaan. Dat kan niet anders, stijl dit. Absoluut leukste klus ooit.
In de woorden van Gordon, dit is het beste programma dat ik ooit gemaakt heb.
Ja,
kijk, zie.
Nou, RTL 4 morgen, even kijken. Half 10 neem ik
aan. Half 10.
Half 10. Want daarvoor zit dan?
Daarvoor zit Lego Masters.
Oh ja, Lego Masters. En waar zit dat interview van Marco Borsato dan?
Dat zit bij RTV Oost.
Oké.
Okay. Ja, dat heb ik niet. Dat ik niet kan zien, zeg.
Hij is snel altijd.
Maar gaat Marco... komen met de billen bloot, denken wij.
Nou, dat is vaak genoeg gebeurd, toch, de laatste
jaar? Ja, weet ik, maar dan ook echt bij Linda.
Ik ga het allemaal niet kijken, jongens.
En komt Maan optreden?
Nou ja, er wordt wel een Maan.
Hier is de hond, misschien dat zij komt spelen.
Ja.
Kan hoor, ik zeg maar wat.
Ja.
Ik weet het allemaal niet, jongens. Nee. Nee, kan mij het
hoor, maar die namen komen wel heel snel uit je mouw. Ja,
verraad ik mezelf een beetje.
Ja, de verraders, daar gaan we weer. Hè.
Daar gaan we weer.
Het is zo makkelijk, blijkt nu weer. 9:30, RTL 4. Goed dat je er was, Tijl.
Thanks, guys.
Yo.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken.
Droomparken. Je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move. De dagen tikken weg.
En Baudet heeft nu zijn eerste waarschuwing te pakken.
Dat dit wel de saaiste campagne is.
Ja, dan vraag ik me eerlijk gezegd af, waarom trek je je niet terug?
En dat perspectief. Ik probeer gewoon mezelf te zijn.
Wilfred Gené.
Zometeen de pianobroers Lucas en Arthur Jussen, die als een soort DJ's over de wereld reizen. Maar eerst Frits Hoefnagel met zijn mening over de campagnes tot nu toe. Ja. En ook Thomas van Groningen is nog even aangeschoven. Ik heb al eerder in deze uitzending gezegd, vandaag niet in pak, maar gewoon ontspannen, casual, goed. En daarbij zit natuurlijk nog steeds Bert Visser, de co-host voor vandaag, tot 6:30. Je zit gewoon lekker in Amsterdam op dit moment, Bert, hè? Ja. Je hoeft niet terug naar Groningen.
Nee, een paar dagen Amsterdam. Dus ik ben blij. Hey, hoor, ik wandel straks naar mijn hotel. Helemaal goed.
Oh, je hebt niet die woonboot meer?
Nee, de woonboot heb ik niet meer. Nee, dat is een heel lang verhaal. Laat ik dat niet...
Die is gezonken, heb ik door.
Nou, weet je wat? Hij is er niet meer.
Hij is er niet meer. Oh, dat is een verhaal. God, die stond niet in het boek namelijk.
Nee, dat is het volgende boek. Dat gaat over al mijn gezonken woonboten, denk ik.
Nou, nu heeft u...
Nee, dat was dramatisch, maar dat is een heel ander verhaal.
Dat wordt nooit. Wat is het nu? Mijn stuiterende beginjaren op het podium van Bert Visser. Ja. Komt het daar niet in vorm, maar leuke andere dingen gelukkig wel. Okay. Frits Hoefnagel, sorry, hartelijk welkom. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Werd die Bart nog gesproken de afgelopen dagen?
Nee, de afgelopen dagen niet. Nee.
Jullie gaan goed, hè? Jullie zijn lekker samen, toch?
Ja, ik ben al jaren een groot fan van Betty.
Ja.
Zag ik Patty nou gisteren met de kleine Dree?
Die had een gesprek volgens mij met Dree.
Ja, kleine Dree is verdrietig. Of wat is het?
Nee, Dree gaf nu toch wel Monique ook een beetje de schuld.
Oh,
ik ben altijd lul, maar ik nu bij een 25-jarige influencer zit die mij altijd als schouder heeft behandeld.
Oh,
die mij
zo gaat dat in de
en dat ik haar 2 maanden geleden nog ten huwelijk heb gevraagd. Ja. Dat heeft er niets mee te maken.
Oh, dan snap ik het niet, jongen. Ik ben te weinig op tv, jongens. Sorry. Ja.
Wat zit je nou te lachen, Frits? Wat is dit nou?
Ik vind dat jij dat buitengewoon briljant samenvat.
Ja,
maar dat moet je ook niet willen van zo'n vrouw, toch? Zo'n Monique niet, dat hij daar boos over kan zijn, toch?
Ja, het spijt me. Ik heb dat allemaal niet op de voet gevolgd.
De premier volgt het wel, totaal niet belangrijk.
Nou wordt het een beetje een lastig verhaal. Want Frits, jij bent van de VVD. Dus jij gaat roepen dat Rutte het geweldig heeft gedaan en de rest niet, toch? Dat is wat de conclusie is, tot nu toe, van alle campagnes.
Van de campagnes?
Ja.
Nou, ja, maar niet alleen Rutte.
Samenvatting. Ja? Oh nee, er zijn nog meer mensen die iets goed hebben gedaan.
Ja, vind ik wel.
Nou, wie hebben dat goed gedaan tot nu toe dan?
Nou, ik vind dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... Lilian Ploemen... dat die dat...
Zit hier nu gewoon te liegen uit.
Dat die een knappe campagne doet. Het is natuurlijk... Deze campagne bij veel partijen was natuurlijk een hele rommelige aanloop. Hè?
Ja.
Dus bij het CDA had je een hele rommelige aanloop. Je had eerst die lijsttrekkersverkiezing. Daar deed Wopke Hoekstra niet mee. Terwijl de partijvoorzitter die had gehoopt dat hij zich zou... kandideren. Toen werd uiteindelijk Hugo de Jonge werd gekozen tot lijsttrekker. Maar met een heel klein verschil. Ik ben zelf ooit betrokken geweest bij de campagne van Mark Rutte. Toen het ging over het lijsttrekkerschap binnen de VVD.
Ja.
Dat was toen met Rita Verdonk.
Ja.
Toen zei iedereen, nou, dat is wel een hele smalle marge.
Je bent de grondlegger van het succes van Mark Rutte. Dat is wat je eigenlijk zegt nu.
Ik ga je helemaal niet tegenspreken.
Nee, dat dacht ik al.
Maar goed, uiteindelijk de jongen zich toch teruggetrokken. Dus dat was een...
Ja, dan ga je het verhaal Asje vertellen. Hebben we ook al behandeld hier in deze uitzending.
Asje was natuurlijk ook, precies. En daar is Ploemen dan nu voor. Nou ja, bij Forum voor Democratie was natuurlijk een buitengewoon rommelige aanloop.
Echt waar? Wat is dat gebeurd? Heb ik even gemist.
Nou, ik weet niet, iets met appjes en zoiets.
Oh, oké. Okay. Dat werd ontkend op gisteravond weer.
Antisemitisme.
50 plus dat vloeiend.
En die lopen lekker. Ja, nummer 1 en nummer 3 van de week
nog. Dus je ziet ook dat er best veel nieuwe gezichten zijn. Hè?
Waarom heeft Lilian Ploemen het dan goed gedaan?
Nou, ik vind dat zij heel goed neerzet. Want zij is eigenlijk niet zo bekend. Toen zij,
dat is hier eerder een uitzending bestreden. Want jij zegt wiebelig-wobbelig. Je hebt er nog niet het gevoel bij, toch? Bij Lilian Ploemen?
Nee, ze gaf 2 weken geleden een interview. En dat. Maar ja, ze is ook net. Hoe lang zit ze er? 2 maanden nu na Asje? Zoiets?
Ja, precies. In januari.
Je moet ook wel een beetje credits geven, natuurlijk. Maar,
ja, dat vind ik ook wel hoor. En ik vind dat zij heel veel in beeld is. Ik vind ook wel dat ze zowel het persoonlijke goed neerzet. Ze zegt
dochter van de melkboer.
Ik ben dochter van de melkboer.
Dat heeft ze maar 1 keer gezegd.
Maar dan echt.
Kijk mij maar aan als je praat. Op.
Ja. En ik vind dat...
Oorlogspad ben ik
ondanks onder Asje ging die PvdA maar niet omhoog. Terwijl ze 4 jaar geleden...
Maar nu toch ook
natuurlijk
niet.
Dramatisch resultaat met 9 zetels. En nu zie je dat ze langzaam maar zeker toch een beetje omhoog kruipen. Het enige wat ik jammer vind aan die campagne van Lilian Ploemen... is dat ze heeft gezegd, ik ga alleen maar in de regering... als GroenLinks ook meedoet, dan lever je je eigenlijk over aan GroenLinks. Dat begrijp ik niet helemaal. Want waarom zou ik dan op de Partij van de Arbeid...
Thomas, je onderschrijft hier wat door Frits wordt geopperd.
Dat niet dan... helemaal. Ik zie die weg omhoog in de peilingen. Eigenlijk niet echt terug bij de Partij van de Arbeid.
Nou, dus... nu op 12.
Ja.
Ja, dus 34% meer dan wat ze nu
in de Kamer hebben. Ja, oké, okay, maar wat, niet wat als wat gepeld werd met Arsjen als voorman.
Ja, dat was nog 10, geloof ik.
Ja, nou goed. Maar het is allemaal niet een enorm reizend effect. En ik denk dat... laat ik zo zeggen, ze scoort niet de pallen van het dak. Ik bedoel, het is nog een beetje de marge, een beetje beter, een beetje beter.
Wie scoort dan wel de pannen van het dak? Eigenlijk alleen maar toch... Hè? Daar heb je hem weer.
Mark Rutte.
Ja. Ik zeg en toch blijven stijgen.
Ja, met weinig te doen. Dat is knap.
Ja, nou ja, als je dan hebt over een campagne die de laatste 2 weken echt iets laat zien, in een verandering laat zien, en waar je merkt dat er in ieder geval bij de opiniepeilers er echt wat verandert. Dat is bij Sigrid Kaag van D66. Daar zie je na haar tv-optredens, in ieder geval hoor je ook na haar debat met mevrouw Ploemen trouwens, bij Jeroen Pauw, dat ze dat had gewonnen, semi-glansrijk kan je zeggen, en dat daar ook wel de motor is gaan draaien. En wat je ook hoort achter de schermen bij andere partijen, bijvoorbeeld bij het CDA en de VVD van Frits, is dat ze daar toch wel een beetje bang van zijn geworden. We moeten meer vrouwen pushen in de media.
Kijken. Want, Frits, je kijkt verbaasd nu.
Want
je kijkt verbaasd.
Die is dit? Zo'n succes.
Ik heb helemaal niet het idee dat iemand bang is geworden van Sigrid Kaag, om eerlijk te zijn. Ze doet het wel iets beter dan in het begin, maar dat begin was natuurlijk ook heel erg rommelig met die tweet van toen ik afgestudeerd was aan de Universiteit van Cairo, moest ik kiezen tussen Harvard en Exeter en Oxford. En wat heb ik toch zwaar gehad met alle beslissingen in mijn leven.
Onderschat jij dat soort dingen, Frits? Dat vind je aardig.
Maar dan denk je toch niet van, dat is echt iemand die dicht bij de bevolking staat. Nee. Dus dat is nu iets beter aan het worden, maar het is nog steeds wel een campagne met heel veel fouten.
Zoals bijvoorbeeld, noem maar eens een paar.
Nou ja, bijvoorbeeld die tweet. Maar, ja, ook dat ze... Ze hadden natuurlijk een MeToo-affaire.
Ja, maar er bleek niks aan de hand te zijn, Frits. Onderzoek geweest, intern, niks aan de hand.
Nou, volgens mij ben jij als journalist over het algemeen toch... dat je
nee, maar dat werd toch gebeurd,
verder kijkt
natuurlijk, hè,
dan
hè,
wat maar... daar gebeurt. En misschien dat er niet zoveel viel te verwijten bij deze meneer. En dat is alleen maar fijn natuurlijk. Mm. Maar uit dat rapport bleek wel dat de sfeer binnen de partij... en dat hoe sommige mensen in de top zich gedragen... dat niet helemaal is conform de uitstraling... die mevrouw Kaag wil hebben van haar partij. Dus dat is toch niet...
Voor Frits is het natuurlijk lastig, want die zit heel gekleurd hier. Maar Bert, begreep jij waarom al die partijen zo al die pijlen op Mark Rutte gingen richten? En dat ze me volledig gingen bashen ook. Dit is niet goed, dat is niet goed. Snapte jij dat?
Ja, nou, maar ze moeten wel. Want ik denk dat hij met vlag en wimpel gaat winnen. En die partijen ook, want Rutte is natuurlijk VVD. En ze hebben zichzelf een beetje...
Maar Wopke die op een gegeven moment opende dat er toch wel heel veel fout was gegaan. En dat het tijd was voor een leider met visie. En dat het een keer al die fouten die zijn gemaakt niet meer gemaakt moesten worden. Terwijl je samen in het kabinet zit.
Ja, maar als je van je eigen partij maar vaak genoeg roept, dan breng je jezelf ook weer in nood. Het is een soort uitvlucht. Laten we dan alle pijlen op wat jij zegt op Rutte richten. En Rutte lachte volgens mij alleen maar om. Die lacht altijd. Maar...
Dat is wel heel opmerkelijk. Er zijn natuurlijk een paar dingen opmerkelijk. Hè? Niet alleen die rommelige aanloop, maar ook dat alles in corona en daardoor moet alles online. Ja. Maar wat natuurlijk ook opvallend is dat al die partijen richten al hun pijlen op Rutte.
Ja.
En dat is alleen maar in zijn voordeel.
Ja, natuurlijk.
Want al die partijen die zeggen dus eigenlijk tegen de kiezer... je kan kiezen. Wil je Rutte houden? Nou, dan stem je op de VVD. Wil je dat niet, dan kan je op een van die 36 andere partijen... die meedoen stemmen.
Ja.
Waardoor de kiezer de hele tijd... in ieder geval als keuze Rutte krijgt voorgeschoteld. Ja. Dus ze helpen hem.
Als spindokter zou je zitten te genieten, heb ik wel weer door.
En dan komt hij door al de geklooi van die andere partijen... komt hij met zijn partij ook goed weg. Want de ene VVD na de andere VVD sneuvelde een paar maanden en jaren geleden. Maar dat...
Nee, dat is de meeste partij met de meeste schandalen.
Ja, en dan gaat Frits weg.
Vorig jaar was dat het CDA.
Nou ja, de afgelopen 35 jaar... Frits is het altijd de VVD geweest, hoor. En dan wordt dat altijd excuus gebruikt... omdat het ook de grootste partij is.
Het is altijd één te veel, maar het is, je moet wel de feiten.
Dus. Ja, wat hier nu gebeurt...
Ja, maar wie heeft het nog over die schandalen van de VVD? Toch niemand meer?
Jij nu net.
Ja, ik noem het net.
Wat hier nu gebeurt is de angst van de VVD. Hoor je ook wel binnen die partij... is dat iedereen ervan uitgaat, die VVD die gaat toch wel glansrijk winnen. Waardoor misschien een VVD-kiezer kan denken... nou, dan ga ik strategisch stemmen op een andere partij. Nou. Bijvoorbeeld het CDA of D66. En dat is een heel groot risico bij de VVD. En niet vergeten, als de VVD echt in elkaar kukelt... stel dat dit effect echt groot is... dan is Geert Wilders misschien wel de grootste van ons land.
Oh, nou, dat is allemaal... allemaal heel erg onwaarschijnlijk. Maar wat wel opvallend is...
toch gezegd hebben.
Maar wat wel opvallend is... Nee, maar dat is leuk, joh. Je hebt geen tweestrijd nu. Dus dat is inderdaad... Als je dat bedoelt, dat klopt natuurlijk wel. Hè. Normaal gesproken heb je de CDA die denkt van... Ja, maar als de PvdA het grootste wordt, leveren die de premier. Dus dan stem ik maar VVD. Of een GroenLinks'er die denkt van... Ik stem PvdA als die VVD er dan maar niet de premier wordt. Dat effect is er nu niet. En ik denk dat er een ander effect ook is... dat daardoor mensen ook nog wel iets verder kijken... en mogelijk op partijen gaan stemmen... die nog helemaal niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Als we nu naar de peilingen kijken... Volt en Ja21, ja. Code Oranje van Richard de Mos.
Bijeen ook?
Dat zijn bijeen, kan ook.
Ja.
En je hebt wel kans dat de versnippering... na de verkiezingen in de Tweede Kamer nog veel groter is... dan dat die nu is. En dat je misschien wel 5 partijen nodig hebt om een regering te vormen.
Maar mag ik in alle 3 wat vragen? Stel je voor dat nou Rutte, geen Rutte, dus met de corona en toestanden enzovoort. Wie dan? Wie zou het beter gaan doen? Wie een naam? Je hebt, net wat jij zegt, je had altijd 2-3 personen waarvan je dacht... ja, maar die zou het over kunnen nemen. Wie dan?
Pieter Omtzigt.
Pieter Omtzigt, jij? Ja.
Ja, maar bedoel je nou op wie ik dan zou stemmen?
Nou, Rutte. Nee, Rutte is het dan. Rutte wordt het niet. Stel, Rutte wordt het niet. Stel, wordt het morgen zegt, ik hou ermee op. Of het VVD niet. Wie gaat dit beter doen? De corona-shit en alles. Wie
gaat... Gert-Jan Segers vind ik ook een goede.
Dan in theorie zou Geert Wilders de grootste partij zijn. Maar die kan met niemand formeren. Dus dan kom je uit bij de derde partij. En dat is interessant. Wordt dat Hoekstra of wordt dat Kaag? Eén van die 2.
Ja, maar wie zie jij?
Je bedoelt persoonlijk. Even jou.
Die zie je. Geen mening, Bert. Nee, ik ben meningloos.
Nee, maar ik weet het niet. Ik weet niet wie zet hem dan.
Meningloze mensen.
Ja, als je daar kijkt wie er dan nu in het kabinet zit. Bas van het Woud. Dat is de huidige minister van Economische Zaken. Ja. Geweldige kerel. Krijgt mijn stem ook. Staat op 6. Ja. Bij de VVD op de lijst.
Ja, maar het is alweer VVD. Maar dat had ik niet anders verwacht. Leuk dat je er was, Frits, trouwens. Bedankt daarvoor.
Ja, hartstikke goed. Ja. Fijn. Blijf bellen.
Ja, doen we zeker. Ja, je woont op Loek. Thomas, bedankt.
In.
Louter wereldster in deze uitzending. Frits Hufnagel natuurlijk, de ster van aan de overkant. Bert Visser. En nu hebben we Lucas en Arthur Jussen. Kende jij ze van tevoren voor deze uitzending, Bert?
Absoluut.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, dat zijn wel fenomenen.
Want jij speelt goed piano, maar dit is overtreffende trap, hè?
Ja, maar dat gaat... Ja, dus noem me wel de tweede Horowitz. Maar, maar deze jongens zijn ook heel goed. Nee, ik speel geen toon. Nee, absoluut ken ik ze. Fantastisch, hoor.
Maar het zijn echt wereldsterren. Toen ik het allemaal een beetje zat door te lezen, dacht ik... Jezus, ik krijg gewoon een hele grote naam hier aan tafel zitten.
Wij hebben het van Bert geleerd, maar dat weet niemand.
Oh.
Maar bij deze.
Oh. Ja. Ik heb ooit een cassettebandje uitgegeven met piano.
Ja, daarvan. Ja. Ja.
Ik zie het ook al. Ja, goed zeg. Oh. Nee, ik speel helemaal niks, helaas.
Nee, maar dit zijn 2 virtuozen die de hele wereld over gaan. Ik las jullie cv. Jullie zijn echt een soort DJ's, Arthur. Jullie gaan echt de hele wereld over. Koffer in, koffer uit. En dat niet met vrouwen bedoel ik, maar gewoon je koffer uitpakken. En dat soort dingen allemaal. Toch?
Nou, dat valt ook wel mee. Het laatste jaar was vrij rustig.
Ja.
Dat wel, maar nee, we hebben wel het geluk dat we af en toe mogen reizen voor ons beroep. En dat is piano spelen. En dat is ontzettend leuk, ja.
Ja, maar niet gewoon piano spelen. Heel erg goed piano spelen. Allemaal prijzen gewonnen. Of ga ik je nu te veel prijzen op dit moment? Kun je er niet mee omgaan?
Nee, het is ontzettend leuk om te horen, maar... Ja, wat kan ik zeggen? Het gaat goed. Maar we zijn gewoon normale Hollandse jongens, hoor. Dus,
normale Hollandse jongens. Maar Lucas, spelen jullie in de Champions League van de pianisten?
Nou... Dat denk ik nog niet, maar daar werken we wel naartoe.
Dus, waar zou ik je moeten inschatten dan? Waar zitten jullie nu dan? Europa League dan?
Nou, ik denk wel Bundesliga.
Bundesliga?
Ja. Nou, dat is ook wel...
Maar
wel Bayern dan. Wel gelijk de grootste.
Bayer Leverkusen zou
Dortmund,
ik zeggen.
Dortmund.
Bij Peter Bos, zoiets. Nou, Dortmund, dat is al heel goed.
Oké, sorry.
Maar jullie zijn wel voetballiefhebbers allebei ook,
ja,
of?
Ja, ontzettend. Ja, voetbal en muziek, dat zijn toch wel de 2 dingen die ons erg kunnen bekoren.
Ja, ik ook, man. Voetbal, heerlijk. Oh, ja. Verslaafd dan.
Ja, vind je ook zo fijn?
Ja, absoluut. Ja.
Maar dan FC Groningen-fan of gewoon voetbalfan?
Ik ga het eerlijk zeggen, ben je Ajax-fan en Groningen? Maar vanaf kinds al Ajax. En nu is het Groningen natuurlijk bijgekomen. Dus is mijn thuisclubje. En mijn zoontje is helemaal gek van Bayern München. En zijn er vaak geweest. We kennen Arjen goed. Hij is helemaal Bayern.
Mocht je er ook wel eens naartoe met Arjen dan? Als hij
we zijn 5-6 keer geweest. En Arjen logeren. En dat was, mijn zoontje is helemaal Bayern. En ik ben dan weer een beetje Ajax-Groningen. Maar als Ajax in Groningen speelt, is het natuurlijk, ben ik voor Groningen.
Ja.
Ja.
Eigenlijk zijn jullie 1, hè? Ik begrijp uit alle verhalen die ik er ook over hoor. Als jullie samen spelen, zijn jullie eigenlijk een soort twee eenheid, dat is jullie kracht ook, begrijp ik toch? Naast het feit dat je goed kunt piano spelen.
Nou ja, als je samen speelt, dan probeer je natuurlijk als één instrument te klinken. Want als je twee verschillende mensen hoort, dat is niet de bedoeling. Dus we proberen zoveel mogelijk naar elkaar te voegen. En dan hoop je dat je, als het ware, klinkt alsof één pianist aan het spelen is. Ja.
Ik begrijp ook dat jullie een beetje jullie handelsmerk is. Bij Lucas, als je nou kijkt naar het nieuwe werk wat jullie maken. Ik wil eerst weten hoe jullie leven er normaal gesproken uitzag. Het is nu corona natuurlijk, maar hoe zag het er normaal gesproken uit dan, jullie leven?
Ja, heel onregelmatig. De ene week dan vlogen we misschien van Spanje naar Duitsland, naar Oostenrijk. En dan was je een hele week weg. Speelde je 5 concerten op verschillende plekken. Dan misschien weer 2 weken helemaal niks. Dan weer 3 weken weg. Totaal onregelmatig. Wat we ook wel fijn vinden hoor. We houden daar wel van. 9 tot 5, dat is niet echt...
Een beetje het zigeunerleven.
Precies, ja, een beetje wel.
Dat vind ik ook heerlijk.
Maar hoeveel uur per dag zie je elkaar dan ook?
Ja, veel. Veel. Het is toch een soort van huwelijk, zeggen we altijd wel. En tot nu toe een heel goed huwelijk. Ik denk dat we het geluk hebben dat we heel goed met elkaar kunnen opschieten. Daar kies je niet altijd voor. Zeker niet als broers. Je kunt het of je kunt het niet. Maar nee, we gaan goed met elkaar.
Het gat is 3 jaar. Hè? Jij bent de oudste, toch?
Ja.
En merkte je dat in het begin ook, toch? Dat het een beetje een jonkie was? Is je een beetje bijgegroeid? Of was het altijd wel...
Ik merk het nog steeds wel af en toe aan. Ik denk, jongen, je moet nog zoveel leren. Maar, ja, maar goed.
De sfeer zit erin, jongens. Ja.
Nee, dat leeftijdsverschil is helemaal weg.
Hebben jullie wel eens een debat over welke muziek heb jij? Bijvoorbeeld een speciale componist en hij een totaal andere... wat je het liefst speelt? Of is dat ook samen dezelfde gedachte?
Ja, het is een beetje saai, maar vaak zitten we wel op dezelfde lijn, moet ik zeggen. Ja. En natuurlijk heb je wel eens discussies over wat we gaan doen, maar vaak komen we er wel uit, vrij snel, ja.
Mooi. En dus nu een nieuw album. Ik probeer me altijd voor te stellen hoe dat werkt. Want je gebruikt materiaal wat al lang bestaat natuurlijk. En toch is het een nieuw album.
Dat klopt.
Hoe werkt dat dan?
Ja, dat is misschien een beetje iets van de klassieke muziek. Kijk, in de popmuziek wordt er eigenlijk, als er een nieuwe plaat komt, is het nieuwe muziek. Tenzij het een coveralbum is van iemand. Maar in de klassieke muziek wordt er ook nieuwe muziek gemaakt. Maar grijp je toch vaak naar oudere muziek die al geschreven is. Ja. Zo werkt het een beetje.
Wat maakt het dan anders dan dat het door andere mensen gespeeld is? Wat is dan het verschil?
Ja, dat is een hele goede vraag. En als je daar te lang over na gaat denken, dan neem je nooit meer een plaat op. Want je denkt, dat is al 100.000 keer gedaan. Het enige voordeel voor ons is dat er... kijk, je hebt heel veel solo-pianisten, maar je hebt minder duo's. Dus die duo-muziek die wij hebben opgenomen, die is toch net wat minder vaak opgenomen dan de werk die al 1000 keer van Beethoven of Mozart zijn opgenomen. Ja. Dus wat dat betreft, daar halen we een beetje...
En de liefhebbers voelen dat ook meteen, dat het net even weer iets...
Ja, dat hoop je dan. Dan hoop je dat ze vinden van... ja, deze uitvoering is het toch waard om een nieuwe plaat van te horen. Maar we hebben ons best gedaan.
Ja.
We hebben ons best gedaan.
En de Russische meesters hebben vaak iets romantisch, heb ik me laten vertellen. Maar er zit nog iets onder. Wat zit daaronder dan precies?
Ja, het is altijd op het eerste... als je het de eerste keer hoort, dan denk je vaak meteen... Oh, heel mooi, romantisch inderdaad. Maar veel van die Russen hebben toch ook tragische of moeilijke levens gehad. Er zit altijd een gevoel van nostalgie, heimwee. Rachmaninov bijvoorbeeld is iemand die op de plaats staat... is geëmigreerd naar de Verenigde Staten op een gegeven moment. En die heeft ook in zijn biografieën en zo gezegd van... ja, ik mis Rusland natuurlijk, maar kon niet meer terug onder dat Sovjet-regime. Shostakovich ook is iemand die...
Ja, Rachmaninov, je zegt er ook van... ook al speelt hij vrolijk, toch zit er nog altijd een traan in. Hoe speel je dat dan? Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is ook iets... Wij proberen dat. Wij proberen dat te begrijpen. Proberen dat gevoel erin te leggen. En tegelijkertijd denk ik van... ja, als je zelf Rus bent en je komt daar echt vandaan... Dan voel je misschien toch nog iets... begrijp je dat toch nog op een manier die wij niet kunnen begrijpen. Ook al lezen we nog 100 boeken en gaan we er naartoe.
Ah, jullie waren kapot fysiek, heb ik me laten vertellen, toch? Je zaten er helemaal doorheen als je gespeeld had, toch? Bij het opnemen.
Nou ja, dat is... Het is vrij fysieke muziek. Het is grote muziek, het is rijke muziek. En bij zo'n opnamedag dan ben je gewoon 6-7 uur achter elkaar flink volle bak aan het spelen.
Ja.
Omdat het vrij forse muziek is, waren we een beetje moe. En dat hebben we toen
gezegd. Beetje moe?
En, ja, precies.
En wanneer houdt het dan op? Gewoon fysiek of gewoon in je hoofd wil het niet meer? Of,
Nee, het is ook een beetje overdreven. We waren gewoon, we merkten dat we een dag flink hadden gewerkt.
Ja.
En de volgende dag hadden we een beetje spierpijn, maar dat was het dan ook.
Maar doet het ook iets met jullie zelf dan, als je zo'n album maakt? Gebeurt er iets met je? Wat gebeurt er met je?
Ja, je duikt toch in een bepaalde wereld eventjes voor die paar dagen helemaal. En het is toch een soort bubbel waar je in zit. Zeker nu, bij die studio's ook, het is natuurlijk helemaal leeg door de corona. Er is niemand, dus je bent echt 3 dagen lang
puur met die muziek bezig. En dat was ook wel fijn, hoor. Door de corona was het natuurlijk ook een lange periode dat je gewoon... dat je denkt, ja, ik moet iets vinden om me mee bezig te houden. Dus je kunt er ook lekker induiken.
Ja, daar hadden jullie de tijd ook voor nodig. En anders lukt het ook niet, toch? Om
nee, te nee, zeker, zeker.
Hebben jullie ook iemand die... bijvoorbeeld, ik vind de timing van Toon Hermans waanzinnig. En dat kan ik 10 keer naar kijken en denk van, dat ga ik nooit halen. Hebben jullie, is er een componist of pianist waarvan jullie zeggen van... nou, dit is dit, als ik dit laat, heb ik tranen. Dit is zo mooi, dit is zo goed. En is er iemand? Ik noemde het Horowitz of Rubinstein of wat dan ook. Maar misschien is dat dan heel, zijn dat verkeerde voorbeelden?
Nee, je noemt ze. Dat zijn de grootheden. En kijk, het mooie is ook altijd, als je naar die opnames luistert, die waren helemaal niet perfect. Nee. Daar ging ook wel eens een nootje mis. Maar daar zat iets in, of daar zit iets in, wat... Wat je niet kan beschrijven wat dat nou is. Net een stilte, net een stilte die langer duurt. Net iets uitstellen of net iets sneller. Ja, wat is dat? Het is hetzelfde op het toneel wat jij doet. Soms heb je de publiek aan je vinger en je kan doen wat je wil. Wat is dat? Dat is timing, dat is het de nuance. Dat is zo mooi ook om wat u doet. Sorry, u moet ik zeggen.
Nee, bij mij geen zeg. Ik ben 27, hou eens op.
Ja, anders krijg ik pets van mijn vader en moeder dat ik niet beleefd ben. Maar,
maar je hebt gelijk, dat is een... Dat kan in alles zitten natuurlijk. Stiltes in aanlopen en ja.
Ja, en wat dat is zo moeilijk om in woorden uit te leggen. Maar dat is de magie van wat er op het
podium. Maar hoe kun je dan die volgende stap nog maken? Dat zit ik me ook af te vragen. Want jullie spelen nu Bundesliga. Ik neem aan straks Premier League. Of in Spanje willen jullie ook nog spelen bij wijze van. Om even de voetbalmetafoor. Wat moet daar nog voor gebeuren dan? Wat is dat dan?
Ja, je moet ten eerste gewoon overal heel goed presteren. Heel, heel goed spelen. Een goede indruk achter.
Dat doet ook voetbal antwoorden. Ga door.
Heel goed. Les gehad. Ja, zeker. Nee, en ook gewoon keihard willen werken. Ik denk dat er ook wel echt bij hoort. Je moet het willen. En dan denk ik vaak, ja, als je zo'n Ronaldo na die trainingen toch nog een half uurtje vrije tappen ziet nemen. Ja, dat. Er zijn er ook, natuurlijk ook mensen die halen het zonder dat te doen. Maar ik denk altijd van, ik doe het toch. Als ik het dan niet haal, dan kan ik wel tegen mezelf zeggen dat ik.
Maar
dat
hoe, het heb training, hoeveel per dag oefenen, repeteren? Wat?
Nou, 5 uurtjes of zo.
Ja. Jij ook?
Ja.
Wie is de meest fanatieke van jullie twee dan?
Nee, allebei. In piano spelen?
Ja?
Nee, dat is wel gelijk.
En in voetbal?
Nee, dan vergeet ik hem op.
Maar ook nog wel eens leuke dingen naar de disco, dat soort dingen, achter de vrouwen aan, dat soort dingen? Of...
Nou, daar hadden we nu tijd voor, maar nu is alles dicht. Dat is zo jammer, hè? Heb je tijd voor leuke dingen, voor de leuke dingen. Maar,
nee, ook niet.
Zeker. Het hoort er ook allemaal bij.
Als het straks weer kan, toch?
Ja? Ja. Dan ga je er even los ook.
Zeker.
En wat zitten jullie hoop, wanneer denken jullie weer ook te mogen spelen? Wat voor publiek?
Ik ga uit van het nieuwe seizoen in september.
Ja, ik ook.
En in de zomer nemen we ook nog wel een paar dingetjes mee, denk ik. En alles daarvoor is mooi meegenomen.
Ja.
Hoop ik.
Ja.
Tot die tijd geniet van de vrije tijd, hè?
Ja.
Lekker Veronica en Saïd vanavond weer, toch?
Half 9, jongens, Valent en Driessen, dat weet je, dan wordt het lachen, hè?
Ja. 3-0 gewonnen, zou die iets negatiefs te zeggen hebben?
Hij is niet gegaan, hij denkt, ze zullen het wel niet redden.
Maar dan gaan ze het redden, dat scheelt. Als hij zegt dat ze niet gaan redden, dan redden
ze dit zijn de vaste kijkers, hoor.
Ik vond dat we het over voetbal hebben. Ik vond dat van Barcelona toch na 20 minuten ook nog even spannend worden.
Als Messi die penalty nou gewoon maakt.
Ja, dat bedoel ik, jongens, toch? Zo. En Dembele had het ook 3 in kunnen janken.
Nou, minstens, ja.
Hallo.
Ja, ongelooflijk.
Ja, nog eens pakken een biertje en een blokje kaas. Kom je erbij zitten? gezeik over...
Lucas en Arthur Jussen. Nieuw album is uit. Het Russian album heet het, geloof ik, hè? Zeg ik het zo goed?
Klopt.
De Russian album?
Helemaal goed.
Dus voor de liefhebbers kunnen ze onmiddellijk nu gaan bestellen.
Precies.
Zeker,
jongens, bedankt.
Bedankt.
Jullie bedankt.
Dat was leuk.
Alle succes, jongens.
Hoi, hoi.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het is echt een cadeau wat we vandaag krijgen.
Inmiddels is de avondklok zo ongeveer vaker verlengd dan de musical Soldaat van Oranje.
Het is een verzoenend gebaar.
Ja, maar we moeten wel een onderscheid maken.
Iedereen mag narekenen.
Wilfred Genee.
Thijs Zonneveld, hij heeft zijn beste columns en interviews van het afgelopen jaar gebundeld in een speciaal boek. Altijd koers. En ook Bert Visser is nog steeds aanwezig, mijn co-host. Hij bracht een nieuw boek uit, Bert Visser. Dat wordt nooit wat, met allemaal anekdotes waarin het eigenlijk altijd misging. Ook die keer dat hij het dak opkroop, in de verwachting dat hij daarmee een spectaculaire opkomst zou hebben. Dat ging een beetje mis. Het was een beetje koud ook, Bert, begreep ik, hè?
Ja, ik wou achter uit de zaal opkomen en dat was niks. Ik kon er niet verstoppen, want ik zag een luikje tegen de achterwand bovenaan het balkon. En ik dacht, weet je wat, ik ga via het dak, hupsakee, naar buiten. Ik zal het kort houden, maar ik ging naar buiten. Ik moest me eerst 10 keer verstoppen, omdat er nog mensen van de parkeerplaats naar het theater kwamen en in de stroom. stromende regen. En ik naar het dak toe en ik hoorde de beginmuziek. En het luik ging alleen van binnen open. Dus ik moest helemaal naar beneden, noodtrap, om het theater heen. Zijknat. Ik had zo'n papier-maché paard had ik tussen mijn benen. En dat droop aan alle kanten het verf af. En één grote trieste bedoeling, ja.
Er zitten echt een heleboel verhalen.
Ja, dat is ook echt gebeurd. Ik klop op die deur en ja, gaat alleen van binnen open. God. Ik ben terug. Dat is dramatisch.
Ja, leuk. Je kan er steeds heel hard om lachen. Dat je weer terug bent in Groningen aan de bar gaat zitten. En er toch over het algemeen weer verschrikkelijk hard om kan lachen.
Ja.
Daarom schrok ik een beetje toen ik las dat je vorig jaar paniekaanvallen hebt gehad. Of het jaar daarvoor. Dat past helemaal niet in dat plaatje.
Nee, vorig jaar. Nou ja, het is heel raar. Ik was aan het zeilen in Griekenland. Dat we ieder jaar doen. En ik kwam thuis. Ik was een maand in Griekenland deze zeilen. En ik sta in de keuken naast mijn vrouw en mijn zoontje. En ik viel bijna om. Helemaal trillen. Helemaal in paniek. Angst aanvallen. En ik denk, wat krijgen we nou, zeg. En dat heeft toch een week of twee geduurd. Dus ik een goede vriend van mij is psychiater. Daarmee gesproken en medicijnen voor gekregen. En ik mag nou goddank zeggen dat het alweer een half jaar, nou, drie kwart jaar helemaal voorbij is.
Oh,
en, waar het,
fijn.
En waar het vandaan gekomen is, geen kijk, als je nou een drukke periode hebt, maar ja, doktoren zeggen juist in de rustige periode krijg je dat. En ik dacht, nou, medicijnen, never. Ik leef dood zonder medicijnen. Maar ik ben heel blij dat ik ze heb gehad. En het is over, ik heb het niet weer gehad. En nogmaals, ik ben gelukkig en ik voel me goed. En wat dat nou is geweest, ja. Maar ik was echt helemaal de weg kwijt. En ik heb ook ontzettend te doen met mensen die hun hersenen niet meer onder controle hebben. Als je dat niet, ik heb het nu ervaren.
Ja.
Het is het ergste wat er is. Dat je niet meer controle hebt over wat je doet. En je raakt alleen maar in paniek. En je zit rechtop in bed. En je trilt en je zweet. En goddank ben ik er vanaf. Maar het lijkt me verschrikkelijk als je dat constant hebt of langdurig hebt.
Kan ik me heel goed voorstellen. Maar stel weer spelen, dat zou misschien ook een goed medicijn kunnen zijn natuurlijk.
Nou, spelen was ook, ik ging met verschrikkelijk veel onzekerheid podium weer op. En dat heeft me wel geholpen, want dat ging weer erg goed. Maar Wilfred, waar het dan vandaan kwam, ik weet het niet. Maar het is niet.
Het is voorbij op dit moment.
Het is voorbij en het was niet fijn.
Thijs Sonneveld, hartelijk welkom. Laatste nieuws, het is ongelooflijk wat die gozer allemaal uithaalt. Die Mathieu van der Poel. Waar gaat dit nog over? Je gewonnen vandaag.
Ja, wil je net die foto zien?
Ja, ik kan het niet nadoen, want het is radio.
Met armpjes over elkaar over de finish.
Armpjes over elkaar.
Tirreno Adriatico.
Neus in de lucht.
Ja, fantastisch. Ja.
Exact 37 jaar geleden nadat zijn vader dat gewonnen had. Hè? In een etappe. Ja. Fantastisch. Hoe is dit nog te verklaren? Want dat lukte jou afgelopen keer met Strade Bianchi ook al niet zo goed. Hè? Toch? Dat is moeilijk, hè?
Nee, ja, dat lukt eigenlijk al een paar jaar niet. Ik heb een paar jaar geleden, toen hij de Amsterdam Cold Race won, een hele column gevuld met alleen maar niet bestaande woorden.
Ja.
Omdat ik eigenlijk niet meer wist wat ik dan wel moest zeggen.
Nee.
Maar ja, sindsdien is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus ja, het is wel een beetje een nachtmerrie voor iedere columnist, eerlijk gezegd. Want ja,
een nachtmerrie?
Ja, op een gegeven moment zijn de superlatieven op. Ja, dus ja, wat moet je nog schrijven?
Je hebt geen materiaal meer. Dat is rampzalig.
Dus ja, dit gaat. Ja, ik ben bang dat dit nog wel even gaat duren.
Ja, nee, dat denk ik ook. En dat is ook mooi, omdat het wielrennen op dit moment toch weer populairder is dan ooit. Dat schrijf je ook in dit boek, in je columns die je allemaal hebt gebundeld. Het was een geweldig jaar eigenlijk vorig jaar voor de wielrennersport.
Ja, gek genoeg wel. En uiteraard is het een heel vreemd jaar geweest. En heel slecht op heel veel gebieden. En in het wielrennen dachten ze dat het echt een dramatisch jaar zou worden. Omdat ze dachten, ja, weet je, al die ploegen die kieperen om en al die organisatoren.
Geen publiek erbij, bijna.
Geen publiek, ja, dit wordt een ramp voor het wielrennen.
Ja.
En ja, als we nu terugkijken, dan viel het eigenlijk al met al heel goed mee. Sterker nog, er zijn heel veel mensen gaan wielrennen. En ja, aangezien wielrennen een van de weinige sporten die en nog doorging en die leuk was om te zien.
Ja.
Ik weet niet hoe jij naar de Champions League finale vorig jaar hebt gekeken.
Ik vind het verschrikkelijk inderdaad. Ook van de week weer, als we die wedstrijd doen, Barcelona op bezoek bij Paris Saint-Germain. Je hoort ze gewoon alles tegen elkaar zeggen. Het is zo gek.
Ja, het lijkt echt alsof je naar een soort oefentoernooitje van de Croquet Cup en de Algarve zit te kijken.
En dat zeiden René en Wim ook. Die zeiden, dit is bijna niet te doen voor voetballers. Om zo te moeten voetballen in deze atmosfeer. Dat is zo moeilijk.
Ja, maar gek genoeg had je dat dus bij wielrennen. Wat je associeert met calls vol met mensen.
Ja.
Wat heus soms gebeurde. In de Tour stonden ze natuurlijk bovenop elkaar. En dan zeiden we allemaal, ja, het slaat helemaal nergens op. Maar er waren heel veel wedstrijden waar nauwelijks publiek was, of helemaal geen publiek. Zie je de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld van vorig jaar, waar Van der Poel en Van Aert tegen elkaar reden.
Ja.
Ja, was een fantastische wedstrijd. Daar gaan ze sprinten in de laatste 200 meter tegen elkaar. In een volkomen leeg.
Ja, maar het was
niemand daar.
Ja.
Hebben we niemand. Ja, sorry, maar ik heb het publiek niet gemist.
Hij was een briljant.
Integendeel.
Maar je vond de Ronde van Vlaanderen misschien ook wel even de mooiste, toch?
Ja, maar het was een prachtig wielerjaar. Om dat er überhaupt werd gekoerst. Ja. Omdat al die renners erin vlogen alsof het elke koers de laatste kon zijn. Omdat ze allemaal tegen elkaar reden week na week na week na week. In plaats van dat ze, nou ja, zoals nu, de ene helft rijdt in Parijs-Nice, de andere helft rijdt in Tireno. Dus ja, dat was al met al met alle ontknopingen erbij. De Tour met Pogacar, de Giro, waar Kelderman het op de laatste dag nog laat liggen. Ja. De ene laatste dag. De Ronde van Vlaanderen was fantastisch. Lijkt Bas de Nakeluiken, waar Alaphilippe te vroeg juicht. Ja, dat zat aan elkaar van mooie verhalen.
Nou, ja zeg. Gisteren weer zo'n link.
Dat hij heeft er niks van geleerd.
Nee, want gisteren of eergisteren ook weer met handjes omhoog. En dat ging ook maar net links van hem. Oh.
Ja.
Als die ene keer, ja, heerlijk, heerlijke sport. Ha.
Dus ja, voor de wielrennen was het... ik denk dat het heel veel fans en actieve wielrenners heeft gewonnen afgelopen jaar.
En hoe was het voor wielerjournalist?
Raar. Maar ook wel, ja, in die eerste lockdown werd er niet gekoerst. Maar was er ineens wel van alles mogelijk. Ja, toen gingen renners ineens, omdat ze niks te doen hadden...
Ja.
Hadden ze ineens tijd om 2 uur te praten. Dus ja, dan heb je dus ook een interview met Dumoulin... dat niet een kwartier duurt of een half uur, maar kun je...
Een mooi interview toch ook met hem gemaakt, toch? Daardoor.
Ja, zeker. En achteraf lees je daar natuurlijk...
veel meer
in dan op dat moment.
Maar dat voel je niet op dat moment, toch? Zo sterk?
Of nou, niet dat hij...
Dat hij toen al zo aan het twijfelen was? En...
Nee, hij zei toen eigenlijk, het is opgelost nu... en ik voel me nu een stuk beter. En het, ik heb het nu voor elkaar, zeg maar.
Ja.
Maar dat was dus eigenlijk toch niet waar.
Nee.
Maar dat wist hij zelf misschien ook nog niet.
Maar dat voelde je toen nog niet. Jij was schrok er ook wel van, neem ik aan, toch? Toen dat bericht kwam.
Nou, ik had wel het idee, toen het bericht kwam... Ik zag het wel aankomen in die zin. Weet je, hij heeft al 2, 3, 4 jaar... heeft hij ergens wel problemen.
Ja.
Maar ik had niet op dat het moment... vlak na een teampresentatie... het begin van een nieuw seizoen.
Nee, want
dat
ook, je schrijft op een gegeven moment... de tijdritten komen weer terug in de Tour.
Ja,
zaten met z'n allen te hopen. Dubolent, tijdritten, nu gaat het gebeuren.
Tuurlijk.
Ja.
Ja.
Waar?
Toch niet. Nee. Plezier en sport blijft een van de allerbelangrijkste dingen. En als je dat kwijt bent, dan ga je er niet zomaar terugkrijgen.
Maar je ziet hem nog wel een keer terugkomen? Dumoulin?
Ja, maar niet als rondrenner.
Maar meer als...
Nou, dan meer zoals hij in 2016 koerste. Een tijdrit eruit pikken en af en toe een etappe. Maar ik geloof niet dat hij weer helemaal teruggaat... in dat extreme patroon, het extreme corset van een rondrenner.
Hoe oud is Dumoulin nu? Wat is hij?
Uit mijn hoofd. 30, 31.
Oh, ja, oké. Ja. Is dat oud voor de wiel? Dat moet nog wel 5 jaar kunnen, toch?
Kijk eens naar Bauke, man. Bauke.
Ja, dat
doen we zijn ritten nog steeds, hoor.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Rebellin heeft net ook zijn contract verlengd. Die is 50.
Kijk, oh, hier. Oh, nou.
Ongelooflijk. Maar jij bent er ook nog lang niet klaar, Thijs. Hè? Altijd koers.
Nee, met wielrennen zeker niet. Maar ik kan me wel voorstellen. Ik ben 40. Ja, ik krijg een deuk in een pakje boter meer.
Nee, dat is helemaal klaar.
Ja, dat is wel klaar.
Goeie oude tijd is voorbij.
Ja, dat was al niet best, maar goed.
Nee.
Nou ja...
Maar goed, de conclusie is nog weer een boek erbij. Hè? Jij hebt een mooi boek uitgebracht. We hadden al eerder een boek hier, zojuist. Hè? Dus het is een moeilijke tijd, maar tegelijkertijd wel de moeite waard om even te lezen.
Dat denk ik wel.
Ja, dat denk ik ook.
Verhalen in de sport zijn er altijd. Zelfs als er niet wordt gesport.
Ja, succes Thijs.
Dank je.
Deen.
De absolute slotfase van deze uitzending. Ja, die houden we er natuurlijk in. De absolute slotfase van de uitzending van 12 maart. We zitten in Dauphine, helaas nog zonder publiek, maar wel veel mensen die even blij zijn dat ze er even uit mogen. Zoals Bert Visser, die, ja, Bert is helemaal blij. Bert zit aan te kijken, zo, oh, we gaan de hoop allemaal dingen tegen Thijs. Nou ja, dat kan ook allemaal. Martine de Knoop is aanwezig, zij is van de Travel Club, een bedrijf met de 400 zelfstandige reisagenten. We gaan eruit met een klein geintje. Ik hoorde van de week al Arjan Kers van Toei op Radio Veronica. Wat is precies het idee, Martine, van de Partij voor de Vakantie?
Ja, goedemiddag. Leuk dat je trouwens even mag aanschuiven.
Ja, stap je goedenavond, ja.
Ja, het is wel een goede avond.
Ik stel nu met handen te kletsen. Het is ook,
je bent niet erbij, Bert.
Sorry, jammer.
Ja.
Het doel van de Partij van de Vakantie. Nou, dat is een ludieke actie die gestart is. En op een symbolische manier eigenlijk aandacht vragen voor de reisbranche. Het is een symbolische manier omdat de Nederlander toe is aan vakantie. Ja. En de reisbranche ook aan een stukje perspectief. En op deze manier proberen wij de aandacht te trekken van de politiek in Nederland. Voor die welbekende stip aan de horizon. Want zoals we allemaal weten zitten de landsgrenzen nog dicht tot 15 april. En hopen wij 23 maart bij de persconferentie natuurlijk weer meer te horen. En hopen we dat de politiek wat meer perspectief gaat bieden.
Ja, de 400 zelfstandige reisagenten. Hoe gaat het met de Travel Club op dit moment dan?
Het gaat goed naar omstandigheden met de Travel Club. Ik moet zeggen, de Travel Club Your Travel. Wij opereren onder twee merknamen met 400 zelfstandig reisadviseurs in Nederland.
Ja.
Dat worden ook al persoonlijk reisadviseurs genoemd. Die ontzorgen de consument in het hele boekingsproces en staan ook bij tijdens de vakantie, mochten er problemen zijn op afstand. En dat doen zij voor heel wat klanten in Nederland. Maar dat is de laatste tijd een beetje rustig geweest.
Ik had vorige zomer een prachtige reis bij de Travel Club geboekt.
Nou, echt waar?
Bijna 5 weken door Amerika. Dat hebben we moeten cancelen inderdaad. Dat was bij de helaas.
Aardige mensen ook bij de Travel Club?
Ja, dat was een heel aardige mevrouw. Die komt bij je thuis. Kopje koffie, koekje erbij. En dan,
echt waar, joh?
Ja, zo gaat dat. Ja, jij gaat alles op internet. Maar we krijgen een chique dame thuis. En die blijft dan een week logeren. En dan, ze kwam echt thuis. En de hele reis werd uitgelegd. Ik vond het heel erg leuk. Maar ja, gecanceld, jongens, corona ging weer niet door.
Helaas. Misschien een nieuwe boeking gemaakt al, of nog niet?
Ja, hij staat er nog, dus we willen nog wel gaan. Maar ik heb ook een heel klein krot gekocht in Italië ooit. Een huisje, dat hebben we verbouwd. En daar ben ik een jaar niet geweest. Dus ik zit ook iedere week te kijken wanneer mogen we in godsnaam weer een beetje veilig vliegen naar Italië.
Ja, maar je zit wel lekker op Schiermonnikoog en Koog, toch? Want dat is jou een beetje jouw.
Ja, dat is wel zo. Maar het is wel zo met Italië natuurlijk. Nou hebben we tijd en dan mogen we niet. En dan had ik een paar weken kunnen zitten en nou gaat het niet door.
Ja.
Dus maar is er nou één? Want jullie hebben het als ludieke grap bedacht om dat als een politieke partij neer te zetten. Maar is er nou een politieke partij die zich er überhaupt een beetje voor inzet?
Nee, dat is het probleem. Als je naar alle verkiezingsprogramma's kijkt, is er eigenlijk nergens waar vakantie op de agenda staat. En dat is de reden waarom we daar eigenlijk dus ook deze ludieke actie bedacht hebben. Tenminste, marktleider Tui heeft de actie bedacht, maar hij wordt breed uitgedragen door de hele reisbranche.
Ja.
Omdat we het juist eigenlijk ook iets belangrijks vinden. En recentelijk onderzoek van GFK in opdracht van de ANVR heeft uitgewezen dat maar liefst 84% van de Nederlanders op vakantie wil deze zomer. Nou ja, en dat...
We hebben het altijd als een luxe goed gezien, maar we hebben het wel een beetje nodig op z'n tijd, toch? Hè?
Nou ja, we hebben allemaal een zwaar jaar achter de rug. En ik denk dat iedereen wel een beetje toe is aan vakantie. Ja, en hoe leuk is het als er dan ons wat perspectief geboden wordt. We zien het ook in landen om ons heen. Als je kijkt naar Engeland en Duitsland. Ik hoorde vandaag dat de Duitsers binnenkort weer naar Mallorca mogen.
Ja, maar Italië heeft het vandaag weer aangescherpt. Ja. Alle gele gebieden zijn daar weer oranje geworden.
Klopt. Ja, maar goed, aan de andere kant, als je kijkt naar Engeland, er wordt gewoon een hele routemap uitgelegd. Waarbij gewoon echt een tijdsplanning gemaakt is naar het moment dat er weer op vakantie gegaan kan worden. Hmm. Dat is het stukje perspectief wat we natuurlijk eigenlijk ook als branche hard nodig hebben. Want de branche is hard getroffen.
Ja.
We hebben natuurlijk bijna een jaar liggen we eigenlijk natuurlijk al stil. Ja, en middels deze campagne, om daar even terug te komen, hopen we de aandacht van de politiek te krijgen.
Heb je al iets gemerkt afgelopen week dan? Heeft iemand gereageerd? Want ik weet dat een aantal mensen van jullie is bij Mark Rutte in het torentje geweest.
Klopt.
Dat was prachtig voor de vorm met een foto erbij enzovoort. Maar is er ook iets uit voortgekomen?
Ja, er is zeker wat uit voortgekomen. De lobby is natuurlijk al langer gaande. Hè. Dat gaat natuurlijk om een stukje staatssteun, maar ook om een stukje perspectief. En de wens die we hebben ook als het gaat om eenduidige reisadviezen die van het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten komen. Dus er wordt inderdaad wel echt wel werk verzet achter de schermen met resultaat. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we er al zijn. En zeker met deze campagne willen wij gewoon echt vragen voor de politiek om nog meer de branche te steunen. Sowieso als het gaat om perspectief voor de Nederlander wanneer we op vakantie kunnen weer.
Ja, lijkt me heel verstandig.
Maar denk je vanaf 23 maart positieve berichten te horen? Of...
Het zal misschien niet direct positief zijn dat de landsgrenzen direct opengaan. Maar ik heb toch wel goede hoop, en zeker met behulp van deze campagne, dat de politiek toch openstaat voor een planning. En dat we wellicht inderdaad in de zomer weer op reis kunnen.
Ja.
En dan gaat het niet alleen om een vaccinatiepaspoort waarover gesproken wordt, hè, maar ook in combinatie met natuurlijk testen. Wij zijn echt voorstander van veel testen, zodat vakanties weer mogelijk zijn.
Ja. Nou, Martine, bedankt van de Travel Club. Hè?
Ja.
Ga je wel weer boeken bij de Travel Club? Of?
Nee, die reis ligt er gewoon.
Die ligt er nog gewoon.
Ja, als het goed is, gaan we volgend jaar gaan maken. Ja.
Voor iedere consument die nu aan vakantie denkt, boek gerust een vakantie bij ANVR SGR aangesloten reisorganisatie. Ja. Want dan is het goed geregeld. En mocht het toch onverhoopt anders zijn, dan is de consument in goede handen. En dan kan je omboeken of inderdaad straks ook geld terug.
Ik heb die Martine nog even kritisch aangepakt. Hè? Die heb je er wel door. Hè? Die heb ik even bij de enkels afgevraagd. Tot slot van deze uitzending. Ja, die weet weer waar ze staat. Martine, dank je wel. Goed dat je er was.
Graag gedaan.
Het boek is klaar. Wat gaat er nu weer op? Wat gaat er gebeuren nu met jou?
Bert hoopt eind mei nog wat voorstellingen te kunnen spelen. Maar dat hebben we hard nodig.
Nieuw programma is klaar voor je? De 14e solo?
Nee, ik moet nog 50 inhalen. 50 voorstellingen.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik ben in maart vorig jaar gestopt. Er moeten nog 50 worden ingehaald.
Maar je schrijft wel druk aan het nieuwe programma,
ja,
toch?
Ik ben wel een beetje begonnen met dingetjes. Ja, maar
ja, heb je al iets leuks? Je
nee, ik heb niks leuks. Alleen maar saaie dingen.
Nee. De rode lijn is er nog niet.
Dit zit eerst in mijn hoofd. Ik moet eerst die voorstellingen. Dat is een jaar geleden, dus ik moet hem eerst bij mijn hoofd leren.
Ja.
En dan nog langs de theaters het spelen. Maar de meeste vallen af, helaas.
Ja. Je hebt ooit gezegd, de angst dat het voorbij zou kunnen zijn een keer, dat vind ik heel moeilijk. Heb je die inmiddels een beetje los kunnen laten?
Ja, maar nee, nou, omdat ik het gewoon weet. Iedereen, voor iedereen houdt het een keer op. We zitten hier met z'n allen, maar voor iedereen houdt het een keer op. En, of ik nou 80 ben of 90 ben, of misschien over 5 jaar. Maar goed, nu doe ik het met plezier. En ik heb geen angst van dat het ophoudt.
Het beste gaat nog komen?
Het beste gaat nog komen. En daarna komt er ook een prachtige tijd met grote sigaren en glazen cognac. En een mooi strohoedje op met een hengeltje.
Ja.
Jij wel, ja.
Goed dat je er was, Bert. Het was leuk.
Dankjewel.
En succes.
Fijn om te zijn.
En te krijgen bij de betere boekwinkel. Ook bij de slechtere, roep ik het dan altijd achteraan.
Ja. Maar wel lokaal, hè. Koop bij je boekwinkel.
Ja. Dat wordt nooit wat.
Dat wordt nooit wat.
Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Vraag ons altijd af met wie. Hè? Dan houden we een beetje spannend natuurlijk. Maar de verkiezingen dan en dat soort zaken allemaal belangrijk.
Mag ik ook weer komen dan?
Als jij wil, mag je weer komen. Nou, dan. Ben je nog in Amsterdam dan? Blijf gewoon hangen. Leuk. Dan doen we het gewoon weer. En zometeen nog even luisteren naar de Dutch Podcast Top 20. Bedankt en tot volgende week.
Ernie, ik heb iets prachtigs ontdekt. Luister.
De dagen tikken weg voor de verkiezingen van volgende week.
En Baudet heeft nu zijn eerste waarschuwing te pakken.
En iedereen die hier vanavond is kort van tevoren getest op corona.
Dat dit wel de saaiste campagne is die we ooit hebben gezien op het Binnenhof.
En we blijven natuurlijk knokken voor mensen, want dat is waarvoor we zijn opgericht.
Ja, dan vraag ik me eerlijk gezegd af, waarom trek je je niet terug?
En dat perspectief is ook keihard nodig. Ik probeer gewoon mezelf te zijn.
Dat is gewoon onmenselijk, vind ik het woord. Worden zo langzamerhand.
Ja, dan is het dan nog gunstig om in een winkel of op een kantoor te investeren waar omheen allemaal leegstaande panden zijn.
Dan is dat het moment waarop we eindelijk weer grote stappen kunnen zetten. Het is niet verstandig nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen.
Ik had graag een biertje opengetrokken.
Het klinkt mooi, maar het kan niet.
Thierry Baudet.
Volgens mij escaleert hij steeds verder.
Ik probeer gewoon mezelf te zijn.
Nou, dat heeft toch te maken met natuurlijk de hele grote overheidssteun die is gegeven.
We're now on track to have enough vaccine supply.
We hebben een vierde vaccin dat we aan ons wapenarsenaal kunnen toevoegen.
En dan zie je dat de VVD beweert de klimaatdoelstellingen te halen, maar dat gewoon niet doet.
Het is echt een cadeau. Wat we vandaag krijgen. Het duurt alleen nog eventjes voordat we het kunnen uitpakken.
Ja, maar we moeten wel een onderscheid maken.
Het lijkt op zich gewoon een kwestie van vraag en aanbod te zijn.
Wat ons betreft gaan we dat testen echt veel breder inzetten.
Nederland wil haar vrijheid terug.
Het is een verzoenend gebaar.
Dat je er eigenlijk snel vanuit kunt gaan dat je gehackt bent door de criminelen.
En iedereen mag het narekenen.
Leugens en smoesjes.
En u loopt weg op het hoogtepunt van een crisis.
Ja, maar we moeten wel een onderscheid maken.
Inmiddels is de avondklok zo ongeveer vaker verlengd dan de musical Soldaat van Oranje. Nou, voor de zoveelste keer.
En toch zijn de vooruitzichten voor die derde golf niet goed.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover yourself.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.